Wil je?
Even kijken. Test, 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 test. Mimi.
En hij rekt al.
Oh, ja, ik heb hier een nummer. Ook weer nog wat mopperen. Ja, mopper, mopper.
Mopper, mopper.
Oké.
Okay. Even wat aan zijn pissen. It was great.
Maar die ene vond ik wel echt heel gaaf. Van die, hoe heette die? Die toestuurde van het filmpje van die twee van de Muppets. Die oude moppenkonten. Die zaten alles af te zeiken. En dan volgende week weer. Ja, volgende week weer.
Ja, dat is toch geweldig.
Die vond ik echt heel leuk, ja.
Maar het mooie is, het mooiste van hun clipje is natuurlijk dat ze zeg maar...
Race Reporter, de Formule 1-podcast.
Met een nabeschouwing op de grote prijs van Las Vegas. Een veelbesproken glamour show die uiteindelijk een spectaculaire Grand Prix opleverde. Het was de 53ste overwinning van Verstappen, waarmee hij nu gedeeld derde is op de all-time lijst met Sebastian Vettel. De 20ste seizoenzege voor Red Bull betekent dat de Oostenrijkers het record van Mercedes uit 2016 met 19 zegens definitief hebben verbroken. Het was de 40ste op een volgende puntenfinish voor Max Verstappen. Hij benadert daarmee het record van Lewis Hamilton, die heeft er 48. Leclerc verloor voor de 12e keer op rij een race waarin hij vanaf pole startte. Dit is de langste winloze pole streak uit de geschiedenis. Fernando Alonso is de eerste coureur in de geschiedenis die 300 keer is gefinished. Max Verstappen is de eerste rijder die in één seizoen 3 keer in hetzelfde land wist te winnen. De USA natuurlijk. En het was Verstappen's 20ste podiumplaats van het seizoen. Waarmee hij ook zijn eigen record in één seizoen verlengde.
Ik weet het niet 100% zeker. Maar van die winloze streak van 12 poles van Leclerc.
Ja.
Volgens mij zijn die 12 races allemaal gewonnen door Verstappen.
Ah.
Maar dat weet ik niet 100% zeker hoor. Dus ik kan wel een
stemmetje. Een hoop ervan wel, ja.
Ja, een hoop in ieder geval. Ja. Maar ik dacht eigenlijk allemaal. Maar dat weet ik niet zeker.
Wel fijn dat je de beerput opentrekt. In deze podcast met de deksel op je neus gaan we het hebben over de 356ste zegen. Seizoenzege van Max Verstappen. De pittige kritieken van de wereldkampioen Vegas. Maar ook op de Formule 1. De Vegas Sets New Standard. Uitspraak van de grote boze wolf. Op vrijdag was dat. Dat hij dat zei, of was het zaterdag?
Op vrijdag. Nou, of was het zaterdag? Ja, dat ligt er net aan of je daar was of hier was, denk ik.
Ja. Nou, daar was het zelfs donderdag.
Nou, dat was het, ja. Donderdag of vrijdag was het, ja. Ja.
Speciale gast, we gaan namelijk praten met de voorzitter van de Nederlandse Ocon Fan Club over de vierde plek van de Fransman. Volgens mij nog steeds degene met de meeste did not finish uit mijn hoofd.
Van dit seizoen.
Ja, en de gevechten in de subtop en het middenveld natuurlijk. De vooruitblik op de slotrace van het seizoen in Abu Dhabi. En weer de luisteraarsvragen die zijn binnengekomen via Twix. Dank daarvoor! Aflevering 164 alweer. Van Race Reporter, seizoen 7 van deze onafhankelijke Formule podcast.
Nou, ik heb het idee dat het 164ste aflevering is van dit seizoen.
Ja.
Zo voelt het wel, ja.
Zo voelt dat, hè?
Ja, hè? Ja, ik ben het met je eens. Ik ben Lucas Las Vegas en zit hier vandaag met beide Jeroens. Demmendaal, autosportscriber, autosport IndyCar podcast, Green Green Green. Boek Formule Hopeless. En Volgers Magazine.
Volgers Magazine.
Ja.
Yeah. Yeah.
Hij is uit, hij ligt op de matten.
Hij is inmiddels uit, hij ligt op de matten, Oef. Ja. En dan hoorde ik ook vorige week dat Formule Hopeloos bijna uitverkocht is.
Ja, wat leuk.
De eerste druk, dus daar ben ik ook heel erg mee in mijn nopjes. Dat die zo populair gebleken is. Dus ja, en misschien dat er ooit ergens nog voor het einde van het jaar ook nog wel een Green 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 podcast ook aankomt. Hoewel dat in de IndyCar zijn ze al heel lang in de winterslaap. Maar... wij zijn ook bijna aan onze winterslaap toe, Lucas.
Wou niet zeggen. Jij zegt het, maar zeker. Maar het is ook het idee dat we volgend jaar nog 24 gaan doen. Dat is het ook een beetje. Maar
goed, precies, ja, want dit jaar was het niet genoeg. Dus volgend jaar moeten we meer races hebben, ja.
Ja. Ja. Jeroen Scholte is hier. Als jij, hoe spreek je jouw naam uit in het Engels, Jeroen Scholte?
Ik heb geen idee, ik ben geen Engelsman.
Nee, maar jij komt toch wel eens in Engeland?
Ja, kom ik wel eens, ja.
Nou, hoe zeggen ze je?
Nou, ik heb nog nooit een Engelsman mijn achternaam horen uitspreken, volgens mij. Ik stel me daar gewoon voor met mijn voornaam.
Jeroen.
Dus. En zelfs dat is altijd al
worstelen. Dat is al een hele uitdaging.
Ik ga meestal in Amerika. Ik ga bij mijn initialen. Ik introduceer me gewoon als JD. Ja. Ja, dat is vaak heel veel makkelijker voor mensen.
Nee, je zal maar Van Kalmthout heten van je achternaam.
Nou ja, precies ja. Nou, ik wil zeggen, Rienus Wieken heeft natuurlijk hetzelfde trucje uitgehaald.
Ja, Coulthard, DC.
DC. Ja.
En Robbie D. Was het toch ook?
Robbie D. Bobby D. Robert Dornbos. Bobby D. Ja.
Ja, Robert van der Anyway. Jongen, Scott Heijen volgt Formule 1 en MotoGP. Uit mijn hoofd moet ik dit nou doen, want ik heb het niet voorbereid. Nog twee races, toch?
Nee, nog één. Afgelopen weekend was er eentje. En over twee weken is het allerlaatste in Valencia.
En is het kampioenschap al beslist nu?
Nee, nog steeds niet beslist. Niet? Nee.
Maar in de Moto 3 wel, toch?
In de Moto 3 is het beslist. In de Moto 2 was het daarvoor al beslist. Okay. Moto 3 afgelopen weekend. En de Moto GP wordt in het laatste weekend beslist, ja.
Nou. Zie je het voor je?
Zoals het hoort.
Wat zie ik voor me?
Zoals het hoort, zei hij.
Ja, zoals het hoort inderdaad. Ja, nee,
zie je voor je een MotoGP op Las Vegas?
Nee.
Nee?
Nee, dat is geen MotoGP-circuit, nee.
Ah, oh, jammer.
Nee.
Dat zou toch wel lachen.
Nou, al die muren daar zijn
motoren. Sowieso motoren op straat is een slecht idee, hoor.
De race in het algemeen, wat vonden we ervan? Nou, het werd goed gewaardeerd. Volgens mij 4 sterren op de Twix meter, de polstand. En snelste pitstop van McLaren. Dat hou ik heel erg bij. Oscar Piastri had een 1,99. Record zat er van een McLaren 1,8. Snelste ronde Oscar Piastri. Vind ik echt opvallend, want vrijdag zaten ze er niet zo heel goed bij. Maar dus wel de snelste pitstop en de snelste ronde. En het was de 1100ste WK-evenement.
Ja, maar die snelste ronde stelt niks meer voor, hè, tegenwoordig. Het is gewoon degene die als laatste gepit heeft, die zet de snelste ronde doorgaans neer.
Ja, nou, en vooral op dit moment. En vooral bij hem natuurlijk, omdat hij start op de hards. Dus hij ging heel lang door op de hards. En vervolgens ging hij met een relatief lichte auto op verse mediums. Terwijl de rest van het veld allemaal op oude hards aan het rondtuffen was.
Ja, precies, dus dan heb je al heel snel. En vaak ook nog met een anderhalve seconde of zo zie je wel eens hem even pakken. Ja. Dat stelt niet zoveel voor. Leuk voor die jongen verder, maar het is niet echt.
Glamour.
Een extra puntje in het liefde.
Ja, dat wel, ja. En je hebt hem achter je naam, hè? De stats.
Je hebt al 2 nu, toch?
Dat zou kunnen.
Ga door, Lucas. Ja.
Sorry, Lucas.
Glitter, Glamour, Donnie fucking Osmond. Asmund. Wie is dat?
Ik ben Donnie Osmond. Donnie fucking Osmond. Die deed Stars and Stripes. Oh, say, can you see?
Oh, dat weet ik allemaal niet.
Dat was Donnie Osmond.
Donnie Osmond, dat is echt een hele.
Ik vraag me toch af. Ik vraag me toch af. Die meeting. Waarbij ze dachten van ja, we moeten echt een ster hebben.
Ja.
Voor, het is 2023, we moeten echt een ster hebben voor het volkslied.
Ja.
En toen was er iemand in die ruimte die zei, ik heb het.
Ja.
Donnie Osmond.
Uit de jaren 60. Iedereen,
ja, doen we.
Ja.
ik vraag me heel erg af hoe die beslissing tot stand gekomen is. Van inderdaad. Alle artiesten waar je uit kunt kiezen.
Daar.
Dat je dan bij Donnie Osmond uitkomt.
Van de Beyoncé's en de Bieber's en de weet ik veel wat.
Lady Gaga heeft ooit het...
Dat bedoel ik dus. Even weet je, ik bedoel, maar wat ooit, was het die Will I Am, die hadden we er ooit nog eens vorig jaar. Was dat niet in Miami?
Ja. Dat zou kunnen, ja.
Het voelt als vorig jaar, maar volgens mij was het dit jaar. Weet je, maar dat je dan inderdaad met Donnie Osmond. Donnie fucking Osmond op de proppen komt.
Met echt hemeltuigende nummers heeft hij.
Hij deed wel goed hoor, verder.
Frans-Duits.
Jawel, hij zei prima bij stem nog, maar...
Anyway, het Zlatan was er ook.
Zlatan was er inderdaad.
De grote, onvermijdelijke Shaq. Mooi vent.
Shaquille O'Neal, ja.
Ja, en Martin Brundle, die had één gesprekje. Wat zei hij daar? Lewis Forever. Ja,
het is echt ongelooflijk. Dan gaat hij ook poseren met Christian Horner, die al niet heel groot is. Weet je? En dan, jeetje, Mina, hoe dan?
Martin Brundle.
Dat zat hem in ieder geval niet op het podium deze keer.
Nee.
Een idiote, schreeuwige aankondiging, die coureursaankondiging. Echt heel erg awkward.
Was niet zo gênant, gelukkig, inderdaad, die aankondiging.
Maar, met dat PRS-clipje is wel erg prachtig.
De sfeer
is echt zo aan staat te staren van... Ja, en nu? En wat moet ik nu?
Ik heb echt genoten van de sfeer. Wat een geweldig ding met de gele vlag en de finishvlag. En,
aardig vond was dat die helm, zeg maar, met die twee oogjes erin, die dan meekeek met de coureurs.
Emoji, ja.
Ja, maar dan zeg maar dus ook met een helm, zeg maar. Alsof het een hele grote coureur was die auto's aan het volgen was. En ik weet niet of dat dan voorgeprogrammeerd is, zodat iemand dat live dat ding zat te besturen. Maar het zag er heel tof uit.
Ja, ik vind het echt
dat was alles wel mooi gedaan.
Ik hoorde vandaag dat ze hem ook mogelijkerwijs in Londen willen gaan bouwen, dat ding.
Wat de sfeer.
Dat zal ongetwijfeld, ja.
Ja, dat moeten we ook hebben in Europa. En de strip natuurlijk. En de putdeksel op vrijdag. Mijn goede, Dat kan toch niet? Als we toch kijken Amerika. Nou ja, we kijken even Jeroen en Demmen aan. Amerika, ja. IndyCarland, het land van de stratencircuits. Het is natuurlijk heel flauw om dat nu weer even te bespreken. Maar hoe kan dit nou, zo'n put? 140 van die putten zaten er, geloof ik. En dan op vrijdag, dat check je toch?
Maar goed, dus. Ja, maar dat is dus het hele punt. Omdat die baan, ja, dat was dus het hele put. Omdat die baan zo ongelooflijk laat klaar was, waren ze ook heel laat met de track inspection. Sterker nog, de track inspection is gewoon afgeraffeld. Zoals Jenna Fryer, de verslaggever van de Associated Press, ook rapporteerde via Twitter. En dus is dat gewoon afgeraffeld. En dus hebben ze er gewoon niet de normale checklist die ze normaal gesproken zouden doorlopen. Hebben ze niet gewoon helemaal af kunnen lopen. En dat is natuurlijk gewoon een rotspunt. Dat is gewoon een slechte organisatie. Dat is gewoon echt. En vooral op een baan als dit. Hè, want het punt is uiteindelijk dat het dus niet echt een putdeksel was. Nee, wat het dus was. Het was die. Hè, het is in principe gewoon een waterventiel. Waar bij wijze van spreken de brandweer zijn brandslang op aansluit. Ja. En het probleem is dat die ventielen, die zaten in principe wel goed vast. Het enige probleem is dat nieuwe asfalt dat ze hadden aangelegd op de strip, dat hetgeen is wat loskwam. Het hele stuk asfalt, inclusief dat ventiel, dat is wat er loskwam. Dat is ook de reden waarom Ocon schade aan zijn auto had, omdat hij allemaal stukken asfalt opeens tegen zijn auto aan had klappen. Dus het is overduidelijk gewoon een haastklus geweest om die baan op tijd klaar te krijgen. En dat heeft inderdaad op vrijdag tijdens die FP1 heeft dat gewoon echt flinke gevolgen gehad. En
nou, dat had veel grotere gevolgen.
Nou, ja. Daar wou ik het net over hebben. Want ik bedoel, als dat ding 50 centimeter naar voren eraf was geklapt, dan was hij niet dwars door de motor heen gegaan van de Ferrari, maar dan was hij misschien dwars door Carlos Sainz heen gegaan. Dus, weet je, het is echt, ook qua veiligheid is dit gewoon echt een schandaal.
Ja, ja, nou, dat, ja.
Ik vind het echt, Felipe Massa, die ooit een veerde, er is een helm, kreeg zijn oog.
Nou ja, dat dus, inderdaad, weet je. En als je dan dus inderdaad, en daar gaan we het zo nog wel meer over hebben, maar als je dan dus in die context die belachelijke monoloog van Toto Wolff aanhoort. Ja, weet je, met z'n van ja, waar hebben we het over? Het gaat over één fucking putdeksel. Ja, daar gaat het dus niet om, vriend. Dat is het hele probleem juist. Het probleem is veel groter hier. Ja. Maar ja, nogmaals, Toto Wolff die spreekt vooral voor zijn eigen parochie natuurlijk. En die spreekt als aandeelhouder van een team en als aandeelhouder van in deze sport. Maar ja, ontzettend. Echt een wereldvreemd statement dat, wat mij betreft.
Ik ben benieuwd hoe ze dit gaan in beeld brengen in net.
Nou ja, wereldvreemd ook. Ik bedoel, er komt een rechtszaak. En ik begrijp dat ze €30.000 per ticket terug gaan eisen. Ja, dat doen ze in Amerika. Ja, daar zijn ze niet malt met de eisen die ze dan daar neerleggen. En, nou, maar je moet ook, er zijn dan heel veel mensen die zeggen van ja, je moet die tickets teruggeven. Maar het is natuurlijk, kijk, je moet je ook nagaan, zoals ik met mijn kinderen naar Oostenrijk ga. Je legt hele afstanden af van 1000 kilometer. Dat doen ze daar ook. Hè? En je hotelkosten of whatever, wat je daar allemaal boekt. Ik bedoel, het is een hele trip waar je sowieso op verheugt ook. Maar ook wat gewoon heel veel geld kost, weet je. Dus alleen maar een ticketje teruggeven, ja. Ik begrijp wel dat ze dat zo hoog aanpakken. En in Amerika kom je er nog wel eens mee weg ook, hè?
Nou, en in Amerika houden ze nogal van rechtszaken natuurlijk. Dat is een hele op zichzelf staande industrie. Rechtszaken, advocaten, dat soort dingen. En het wat vooral was op een gegeven moment, voor mij was dat Adam Cooper, die tweette dat, die vertelde dat alle leden van de Paddock Club, dus de mensen die kaarten hadden voor de Paddock Club, dat zijn dus de duurste VIP-kaarten die je kunt krijgen. Nou, dus die zijn in Vegas, zijn die helemaal door het dak heen, die prijzen.
Ja.
Dat die mensen werden precies voor FP2 werden ze naar huis gestuurd. Ja. En toen dacht ik meteen, ik denk, deze gaan ze drie keer zo hard terugkrijgen. Want we weten allemaal, mensen die VIP-kaarten kunnen betalen, dat zijn mensen die het heel erg supergoed hebben gedaan in het leven, die vrij succesvol zijn, die heel erg gewend zijn om hun zin te krijgen, en die zich niet met een kleintje in het riet laten sturen. Vooral niet in een land als Amerika, waar het heel makkelijk is om een hele dure advocaat in te huren. En dus inderdaad, nou, het duurde 36 uur. En toen kwam die rechtszaak meteen al werd aangekondigd. Dus ik dacht, ja, dat kon je verwachten.
Ja, wat je zegt, vaak zijn zulke mensen ook hebben ook vriendjes in
de maar die mensen die kunnen gewoon een hele dure een goede advocaat betalen ook. En dat zijn mensen nogmaals die gewend zijn om gewoon hun zin te krijgen. Dus als ze op die manier worden afgeserveerd
afgeserveerd, je krijgt wel een voucher, hè, van $200 voor een petje en een t-shirtje.
Wil je dat nooit meer zeggen als ik net een slok van bier neem? Ja, dat is nog het ergste inderdaad.
Ja.
En dan ook al die statements die dan door de organisatie naar buiten werden gebracht. Enorme statements. En het woordje sorry of het spijt niet. Ons, dat kon er even niet vanaf.
Nee, dat is juridisch waarschijnlijk niet zo handig, hoorde ik. Maar, nee, maar voor de rest, ja, toch op zijn minst wel iets kunnen zeggen inderdaad. Nee, ja, ik vond het echt niet... Ze hebben het gewoon heel slecht weer afgehandeld.
Maar goed, de komende 10 jaar zitten we er.
Dat nog 9 jaar nu, ja, volgens mij.
Ja. Ja. Ik vond het wel leuk. Hij heeft een mok besteld. Harry van de... Van de,
van de mok.
En hij heeft ook een...
Harry van de mok. Ja, Harry, goede vriend van de show en goede vriend van Volgas ook. Die vraagt, gezien de potentiële markt, snap ik dat er 3 Grand Prix in de VS worden verreden. Maar om dat nou op zaterdagavond 10 uur, oftewel 1 uur 's nachts New York tijd te doen, is dat wel het tijdstip om het grote publiek in de VS achter de tv te krijgen? Nou ja, dat is het dus. Er is ook wel heel veel commentaar geweest op, die, op dat tijdstip. Ik geloof dat op een gegeven moment zelfs Kevin Magnussen zei van... die zei voor mij rond FP1, ik heb al 24 uur niet geslapen vanwege mijn jetlag. Omdat gewoon het hele dagritme van die jongens natuurlijk gewoon om zeep geholpen wordt. Plus, ja, inderdaad, het is nou niet echt dat je zegt primetime televisie. Maar ze hebben overduidelijk ervoor gekozen om het publiek, zowel in Azië als in Europa, om die het voorkeur te geven. Daar zit natuurlijk nog steeds het grootste deel van het publiek. Maar inderdaad, als Las Vegas onderdeel is van jouw groeistrategie in Amerika, ja, dan kun je inderdaad wel afvragen of dit het beste tijdstip is. Kijk, ik kan me ook voorstellen dat ze ervoor hebben gekozen van, nou, we doen Las Vegas by night, zeg maar, met al die lichtjes en weet ik veel. Maar om eerlijk te zijn, dat viel mij ook een beetje tegen. Vooral in de close-up shots zag ik eigenlijk helemaal niet zo gek veel van alle skyscrapers en de backdrop en alle. Vooral op die vrijdag viel op een gegeven moment langs daar waar die fake Eiffeltoren staat. Die hele Eiffeltoren was gewoon in het donker. En uiteindelijk op zondag zag ik dat ze op een gegeven moment wel wat licht hadden aangestoken in dat ding. Maar ja, ik vond het ook een. Ik was ook niet heel erg te spreken over dit tijdstip. Dus ja, wat Harry zegt.
Wat is beter tijdstip dan voor en Europa en Amerika?
Ah, je moet gewoon Europa kiezen, denk ik.
Dat ja.
Je inderdaad moet gewoon kiezen voor Amerika. Kijk, naar Australië kijken ze altijd op de meest lullige tijdstippen. Hè? En dat is best wel autosport-minded. Dus daar kijken ze best wel redelijk, volgens mij. Mm-hmm. Maar je moet. Europa kan ook. Ik kan me niet anders herinneren dat ik voor Suzuka altijd om 4 uur 's nachts voor de tv zat of zoiets. Ja, ik bedoel, wij kunnen ook wel eens een keertje een nachtje overslaan of opstaan. Of ik vind
het
vroeger.
En ik bedoel, weet je, kijk, het punt is natuurlijk ook. Je hebt dan ook het temperatuurgedeelte. Want dat zou natuurlijk ook een ding zijn. Het zal vroeg in de middag bijvoorbeeld. Want dat is natuurlijk het ideale tijdstip voor Europa. Omdat je aan de West Coast zit, of bijna aan de West Coast, dus het is 9 uur tijdsverschil. Ja. Dan zou vroeg in de middag daar, wat dan avond wordt voor ons, dat zou ideaal zijn, maar dan zou het misschien weer te warm kunnen worden. Aan de andere kant hadden we nu soms gasten die met hun hart naar buiten gingen terwijl de luchttemperatuur 12 graden was. Ja, dat levert ook weer zijn probleem op. Kijk, de grotere vraag is natuurlijk, is het überhaupt wel logisch dat we het hele Formule 1 circus naar een stratenbaan als Las Vegas verhuizen? Kijk, en dat is natuurlijk de vraag die niemand zichzelf gesteld heeft. Omdat ze allemaal zo druk bezig zijn geweest met van, kunnen we Las Vegas, kunnen we Formule 1 op de straat van Las Vegas krijgen? Zonder zich de vraag te stellen, moeten we de Formule 1 wel op de straten van Las Vegas hebben?
Ja, nou ja, goed, dat. En ik bedoel, we hebben ook allemaal kunnen lezen hoe de lokale bevolking daar al heel lang, en dat gaat veel verder dan een paar dagen, last heeft gehad van deze Grand Prix. Dus ja, het is een hoop gedoe.
Ja, ik had ook begrepen dat ze dat start-finish, dat stuk hebben ze gekocht voor een paar miljoen. Gewoon een heel stuk stad gekocht voor...
Dat klopt. Want dat pitgebouw wat ze nu hebben neergezet, dat wordt permanent. Dus Formule 1 Liberty krijgt een hoofdkantoor in Noord-Amerika. En dat wordt dus in Las Vegas.
Oh, okay.
Want het was inderdaad een stuk land inderdaad. En dat is dus ook het gedeelte waar ze zeg maar dus niet gebruik maken van de straten van Las Vegas. Maar waar ze dus inderdaad die turn 1, turn 2. Dat is echt specifiek zo gebouwd. En daarna gaan ze pas echt de openbare weg op.
Moet ik eerlijk zeggen van alle stratencircuits in de nacht. Singapore, daar heb ik een keer over gehad. Ik kan me niet eens herinneren. Maar ik vind het toch wel een leuk circuit. En het heeft wel wat Las Vegas, de lichtjes. Het wordt allemaal nog wel wat beter.
Je kan er goed racen.
Dat is het circuit is niks aan. Ik bedoel, noem één goede bocht die erin zit. Want ik hoorde sommige mensen die zeiden, ja, die laatste knik, dat is wel een leuke bocht. Dat is helemaal geen bocht, dat is gewoon een rechtstuk met deze auto's. Want je gaat gewoon vol gas, heel easy.
Mijn favoriet was iemand die zei van, ja, in die laatste bocht, dan gaan we nog een mooie inhaalactie zien.
Ja, nooit.
Dan heb je voor mij nog nooit Formule 1 gekeken, als je dat denkt.
Dat gaat niet lukken. Nee, maar ik bedoel, het is verder niet heel veel, zeg ons, circuit. Maar ik heb ook meteen, dat was dan ook wel zo leuk. Want je kan altijd van die mensen die dan daar weer terugkomen. Ik had vrijdag na de tweede vrije training, toen had ik voor de eerst gekeken. Toen had ik dan getweet van, nou ja, ik vind eigenlijk een circuitje van veel niks. En ben ik weer lekker in de moppenmodus. Maar ik had er wel onder gezet van, volgens mij kan je echter, het positieve is dat je hier volgens mij wel aardig kan racen. Want
Kijk, net als Interlaken was de vorige keer, weet je, op de juiste stukken is het gewoon een hele brede baan. Je hebt lange rechte stukken waar je de DRS kan doen en waar je op het eind flinke remzones hebt met bochten.
Ja.
Dus het is gewoon een prototype van een huidige Formule 1 baan, waar die aan moet voldoen om er goed op te kunnen racen. Nou ja, en dat heeft zondag gewoon gebleken. En dan krijg je van die tweetjes achteraf van, ja, je staat ernaast. Nee, lees nou eens gewoon wat ik zeg. Ik zeg, het is een rotbaan, maar je kan er wel mooi op racen. En dat zeg ik al 10 jaar, hè. Want een goed circuit houdt niet in dat er altijd een goede race is. Want ik heb op Spa en Silverstone heb ik verschrikkelijke races zitten kijken. Ja. Maar en op slechte circuits...
Niet altijd spannende wedstrijd, hè?
Ja, nou, op slechte circuits kan je wel eens hartstikke leuke races krijgen. Dat is niks te zeggen, maar het blijft een matig circuit.
Nou, wat ik wel vond, is dat ze ook, want daar was ik een beetje bang voor, dat ze die DRS veel te vroeg open zouden zetten. Dus dat het echt gewoon zo'n blaascircuit zou worden op die strip. En dat hebben ze ook heel goed afgesteld. Mee,
maar mag nog wel iets later, vind ik, hoor.
Het mag nog iets later, ben ik met je eens. Maar ik vond wel dat ze het goed afgesteld had. Want
zeker,
je moest echt. Het was niet maar gewoon, oh, we zetten hem open en ik blaas er gewoon voorbij. Je moest echt een inhaalmanoeuvre zetten. Kijk, degene die dat natuurlijk het beste liet zien was Charles Leclerc in de laatste bocht. Ja. Dat was natuurlijk een waanzinnige move.
Ja.
Maar die was niet zonder risico.
Nee.
Verre van.
Ja.
Dus in die zin, weet je, het is ook een baan die wat dat betreft, je krijgt ook je wordt ook gewoon gewaardeerd en je krijgt er ook daadwerkelijk een voordeel van als je durft om in te halen, zeg maar. En als je durft om een inhaalmanoeuvre te maken. En dat in die zin werkte de baan wel goed. Maar nee, het is verder een layout van niks. En het ziet er natuurlijk nog steeds gewoon uit als een varken. Zo simpel is het
ook. Het is ook een varken,
daar komen we nooit meer vanaf.
Nee,
het is een blijf spiderpig.
Ja.
Uit Simpsons.
Even terug kort. Heel kort nog over Ferrari en de schade aan de auto. Hoe gaan ze dat verhalen?
Niet,
dat
krijg je niet verhaald.
Hoe kan dat nou?
Dat is gewoon pech.
Ja, gewoon pech. Het is toch
en je hebt ook nog eens last van de budgetcap, want dat zit het allemaal bij. Maar goed, ze hebben natuurlijk van tevoren heus al een stelpost opgenomen om daar rekening mee te houden met de schades die ze rijden. Maar dat is gewoon pech hebben, ja.
Maar
daarvoor zie je ook, want vorig jaar hadden we dat ook al, hè, dat op het eind van het seizoen, vooral de armere teams, die hebben nauwelijks nog onderdelen over. Hè? Want je moet echt oppassen met als je nog een keer... We hadden volgens mij toen met Mick Schumacher, die een aantal keren was gecrashed, dat Gunther Steiner had gezegd van ja, we kunnen niet meer crashen, want we hebben niks meer.
Ja, en ik weet dat Williams toen nog een keer met Latifi en Russell in Sochi reed. Dat ding gewoon echt aan elkaar hing van bij elkaar gelaste en plakte onderdelen. Omdat het ding ze hadden inderdaad gewoon niks meer over.
Ja, dat is
dat heb je met budget caps, ja.
Ja. Maar ja, dit is dus ook een probleem. Kijk, en dan kunnen we het meteen ook inderdaad wel over dat statement en die uitbarsting van Toto Wolff hebben. Weet je, het ging om veel meer dan alleen een putdeksel. Het ging er inderdaad om bijvoorbeeld dat inderdaad een team als Ferrari nu gewoon miljoenen schade heeft. Omdat echt alles, hè, chassis afgeschreven, motor afgeschreven, alle elektronica naar de kloten. Alpine die een heel nieuw chassis moest doen. Kijk, die is dan misschien niet afgeschreven. Maar weet je, het is het feit dat Carlos Sainz gewoon tussen zijn benen door de vloer naar het asfalt kan gaan zitten kijken. Dat is echt niet goed.
Het heeft zelfs invloed op de WK-stand, hè? Want Carlos Sainz kreeg gewoon een 10 plekken gridstraf. Oh, en die zijn volop. Die zijn van nog maar 4 puntjes achter op Mercedes. Als Sainz gewoon als tweede had mogen starten, waar hij gekwalificeerd heeft, had Ferrari waarschijnlijk eroverheen gewipt.
Ja.
Dus het heeft nog effect ook. En dat is ook weer miljoenen, hè?
Ja,
dat zijn ook weer miljoenen. Of je tweede of derde wordt, dat scheelt miljoenen.
Absoluut.
Dus Toto Wolff kan heel makkelijk lullen, maar dat was natuurlijk een schandalige tirade die hij had.
Nee,
en meteen aansluitend bij die vraag van Michiel. Want die vraagt dan, wat vinden jullie van deze new standards in Formule 1? Ik denk dat ik het antwoord al weet, maar luister graag naar mensen met meer verstand die mijn eigen frustraties herkennen. Nou weet ik niet of beide aangewezen personen zijn die meer verstand hebben dan Michiel. Maar wat ik ervan vind is, kijk, new standards, daar viel ik al meteen over. Want ik denk, ja, new standards. En dan had hij het over heel Vegas en heel de show en wat de organisatie daar heeft neergezet.
Ja.
Dit zijn geen new standards. Dit kan alleen in Vegas. Je kan met dit niet aankomen in Oostenrijk of in Hongarije. Ik bedoel, dan slaat het nergens op. Dit is helemaal geen new standard. Dit is de Vegas standard. Dus laten we deze baan nou en dit hele organisatie en de hele show, alleen voor hier houden. Prima, ik storm er niet aan. Max Verstappen stoort zich er wel aan, maar dat is een ander verhaal. Komen we zo nog op. Ik storm er verder niet aan. Ik kijk het verder ook niet echt, want ik vind het niet echt. Het is niet echt mijn ding. Maar dit heeft niks te maken met nieuwe standaarden.
Eens.
Daar vond ik Zandvoort, want die hebben er ook wel eens. Dat vind ik veel meer een nieuwe standaard.
Vooral vanuit de sustainability
dat
oogpunt
dus.
Inderdaad.
Precies, ja. Die zetten veel meer een nieuwe standaard neer.
Nou ja. En daar komt ook nog bij, want ik heb hier nog wel een paar dingen over. Kijk, ten eerste is het natuurlijk een nieuw standaard. Je kunt dat roepen op het moment dat het een geweldig evenement is dat van A tot Z volledig succesvol verloopt. Nou, we weten gewoon dat dat niet gebeurt. We weten dat fans geschoffeerd zijn. We weten dat ze overal en nergens van die doeken hebben opgehangen. Nee. Zodat als je rond de baan loopt, dat je niet naar de baan kan kijken. Ja. Ik weet niet wie die idioterie bedacht heeft.
Schandalen.
Maar dat slaat echt helemaal nergens op. Want het hele punt met het bezoeken van een raceweekend is dat je rond de baan wandelt en vanaf verschillende plekken naar de auto's gaat kijken. Dus dat is al iets wat besloten is door iemand in een meeting room die verder geen enkele affiniteit met deze sport heeft. Ten tweede vond ik heel erg mooi is dat hij vond dat iedereen heel erg emotioneel reageerde, terwijl zijn tirade de meest emotionele van allemaal was. Ja. Ja, hij was degene die krachttermen erin begon te gooien. Hij was degene die, dat vond ik ook nog mooi, dat hij tegen al die broodschrijvende F1 journalisten die daar in de kamer zitten, die normaal gesproken hartstikke braaf zijn en netjes alles opschrijven wat de Liberty ze voelt, dat hij aan hun gaat vragen, als ze één kritische noot laat horen, schrijven jullie ook wel eens wat positiefs? Dan dacht ik van, dat is wel echt de meest misplaatste vraag die je kunt stellen aan dat soort mensen. Ja, en dan het schofferen van de fans. Hè? Ja, waar hebben we het over? Europa kijkt toch niemand.
Ook nog,
zoiets.
Ja.
Echt, ik kan hierover door blijven gaan. Maar het is echt zo ongelooflijk. Hij heeft zich zo ongelooflijk slecht laten zien in die persconferentie.
En ook naar Vasseur toe, hè? Naar Vasseur die ernaast zat.
Dat ook nog.
En ook gewoon mensen vergeten dit maandag alweer. Dat slaat nergens op. Er komt ook een hele rechtszaak van. Nee, dat wordt een hele hoop gedonder. Niemand vergeet dat, zeg maar. Ja. We hebben het in Baku ook gehad. Dat zijn we toch ook niet vergeten?
Nee, weet je. En dat, het was ook gewoon een hele rare, juist wat ik zeg. Juist voor hem zo over emotioneel en over agressief.
Ja,
ja, weet je, ik ben de enige in Nederland die dat Wikipedia-gebbetje wel kon waarderen. Maar weet je, dat was ook gewoon een grapje. En dat is een beetje wat hij altijd gedaan heeft. Hè? Een beetje van die vilijne opmerkingen maken. Maar hierbij, je zag gewoon dat hij stond er 100% achter. Hij meende 100% wat hij daar aan het verkondigen was.
En
was
het blijft overeind dat de FIA hier gewoon verschrikkelijk gefaald heeft. Vooral de FIA.
Hij doet alsof
je kan de organisatie en alles, kan je van alles kwalijk nemen. Maar dit is de FIA. De FIA die verstrekt licenties aan circuits, grade 1 en al dat soort dingen. En die controleert ook de veiligheid van de circuits vooraf. Ja. En dit is gewoon een enorme miskleun geweest van de FIA. Ja. En de FIA die natuurlijk zelf altijd, of veiligheid, teams, alles, weet je, iedereen moet overal maar aan voldoen. Maar hier zou ook echt een flink onderzoek naar moeten gehouden worden hoe dit heeft kunnen gebeuren.
Nou ja, en dan tot slot nog, er zit nu ergens rond deze tijd, wordt in Las Vegas een ambtenaar wakker die nu de opdracht krijgt om 30 van die waterventielen leeg te halen met sneldrogend cement. Hè? Want ze hebben 30 van die ventielen volgestort met sneldrogend cement, als in, daar kijken we maandag wel weer naar. Maar ik bedoel, als die daadwerkelijk gebruikt worden door de brandweer van Las Vegas en er breekt nu ergens op de strip brand uit, dan mag je hopen dat het niet daar is.
Ja,
weet je, het is dus het is ook weer, het is wat je zegt. Het is echt de FIA en de organisatie heeft gewoon ontzettend gefaald. En dan kunnen we het erover eens zijn dat de rest van het weekend verliep prima.
Ja,
we hebben een mooie kwalificatie en een mooie wedstrijd gezien. Maar die vrijdag, dat was echt een dieptepunt.
Wel nog even één vraag. IndyCar seizoen begint in maart, toch?
Ja.
Heeft je dan wel dat startnummer van Fike weer terug?
Welk startnummer?
Nou, ik zie daar achter jou staat het startnummer van Fike.
Is dat zo?
Ja. Ik zie daar een mooie 21 staan daarachter. Echt waar?
Oh, daar. Oh ja. Ja,
nee, dan wil die jongen terug.
Nee, ik heb een modelauto van Rimes VK.
Oh, okay, maar dan heb je wel een flink groot nummer voor een modelautootje, of niet?
Ja, dat is ook zo. Het is ook een 1 op 18.
Oh, oké. Okay.
We gaan weer gauw door.
We gaan weer door.
Deze vrijdag die kan in onze special flops. Komt er eentje bij.
Absoluut.
Maar er werd wel weer geraced. Wat ik al zei, op de Twitter, op de Twix, kreeg hij 4 sterren. Dat kreeg hij niet vaak. We hadden Brazilië was ook al een leuke race. Dus, we zaten een beetje te mopperen.
Nou, 4 sterren.
Dit ga ik nog wel zeggen. Want ik heb natuurlijk eerder dit seizoen al een aantal keer erover uitgesproken dat ik was het wel een beetje zat dat Max Verstappen won. En gisteren viel me dat heel erg mee en kon het me eigenlijk helemaal niks schelen. Vond ik het eigenlijk helemaal prima. Want het was de manier waarop hij wint.
Ja,
het was nu niet van tevoren al heel erg duidelijk dat Max Verstappen met 2 vingers in zijn neus deze wedstrijd ging winnen. Nee, hij moest ervoor vechten. Hij moest ervoor werken. Maakte natuurlijk ook gewoon een misser in die eerste bocht bij de start. En het was gewoon een spannende wedstrijd. En er was heel veel actie door het hele veld heen. Dan heb je straatcircuit, gooi er nog even een safety cardje tussendoor hier en daar. Ik vond het uiteindelijk gewoon echt een leuke wedstrijd. En dit is hoe iedere Formule 1 race zou moeten zijn.
Iedere ronde was spannend, vond ik.
Ja.
Vond het echt onwijs leuk. Dus dat. Dank voor het stemmen iedereen. Daniel die heeft een vraag.
Ja, Daniel die vraagt, moet Pirelli de banden aanpassen zodat het verschil tussen banden die 0 en 5 ronden oud zijn kleiner wordt. Nee, dat vind ik niet. Om eerlijk te zijn, ik vind het wel prima. Dat je juist verschillende banden, slijtage, niveaus hebt tussen de auto's. Dat zorgt er ook voor dat het soms voor bepaalde coureurs iets makkelijker wordt om anderen in te halen en vice versa. Dus nee, ik bedoel, dat hoort gewoon bij autosport. Het managen van banden en het verschil tussen verse en oudere banden. Nee, dat vind ik prima.
En er is nog een vraag van Richard Kuiper. Vegas is een over-de-top evenement in een gokparadijs. Net als Monaco destijds. De huidige generatie van Formule 1 auto's kunnen best goed racen op dit circuit. In tegenstelling tot het baantje Monaco. Stelling, dit is de moderne versie van Monaco. Eens.
Nee.
Vraagteken.
Nee.
Nee, helemaal niet. Want ik, met alle respect, maar Monaco is toch wel heel erg bijzonder en heel erg apart. En historie sowieso, maar ook nog los van het historie. Als jij kijk eventjes terug naar afgelopen mei en dan de kwalificatieronde die Max Verstappen daar eruit perste, wat ik echt een geweldig rondje vond. Ja. Om daar een pole position te rijden of zo'n rondje te doen, überhaupt die hij deed, met al het risico wat je daar hebt dat je schampt tegen muren, wat hij ook deed. Dat vind je nooit op een circuitje zoals Las Vegas. Met alle respect, Las Vegas. Kijk, Monaco is niet de beste race, maar om daar heel hard te rijden, dat is een kunstvorm, zeg maar, voor een autocoureur. Om daar het pole position te pakken, dat is bijna een kunstvorm. Dan ben je echt op de toppen van je kunnen bezig. Ik denk dat Max Verstappen al zijn talent afgelopen mei daar in het pole rondje heeft moeten aanspreken om dat rondje te rijden. En dat zal je nooit zien op een circuit als Vegas en nog 10, 12 andere circuits die we op de kalender zien. Dus nee, dat mag nooit vergeleken worden met elkaar. Nooit. Hoe leuk die race ook is.
En hoogteverschil en het tunnel.
Nou ja, goed,
en
dat ook.
Okay. Echt water, een echte haven.
Nee, maar ik bedoel, ik denk dat de uitdaging... Ik bedoel, het punt is natuurlijk ook dat Vegas, omdat het al, omdat je van die ontzettend brede het is een vrij brede baan. Hè. Er is ruimte zat in feite. Terwijl er op Monaco natuurlijk helemaal geen ruimte is. Kijk, wat dat betreft, je kunt dit veel beter vergelijken met een baan als Long Beach bijvoorbeeld, die ook vrij krap is. En waar het dus ook heel moeilijk is om precies... Maar ook parcours is vrij breed. Al is het natuurlijk het gedeelte door de stad is dan weer weer een stuk lastig inderdaad. Maar dat was ook een van de dingen die mij opviel. Het was hier goed racen, omdat je gewoon ook veel ruimte had.
Ja, maar het is niet bijzonder moeilijk voor een coureur. Dat is Monaco dus juist wel.
Ja, en Monaco wel, omdat Monaco veel en veel krapper is.
Ja. Ja. Dus dat, nee.
Toch als ik dan naar stratencircuits kijk, een van mijn favorieten is dan toch nog Adelaide, Australië. Dat vind ik echt een stratencircuit.
Dat was ook echt een stratencircuit, ja. Dat klopt.
Achterop, het lange rechte stuk achterop Adelaide was ook niet heel erg krap natuurlijk.
Wat mij betreft hebben we maar 3 stratencircuits nu hoor. Dat zijn Singapore, Baku en Monaco. En de rest, dit is voor mij geen straatcircuit. En dat is Miami niet. En
Melbourne ook niet.
Dat zijn allemaal van die hybride baantjes, zeg maar.
Nou, deze wel. Kijk, Miami absoluut niet. Want Miami is gewoon op de tekentafel aangelegd. Maar dit is natuurlijk wel gewoon... Het rijdt is wel gewoon op openbare weg.
Nou, ik vind
deze meer dan, bij wijze van spreken, inderdaad een Miami of een Melbourne.
Nou, doen we 3,5. Mag ook.
Het weekend van Max Verstappen en Red Bull. En ja, ook een beetje Perez natuurlijk, die zat er goed bij. Maar, Max, dat we daarmee beginnen. Max die had gezegd 99% show, 1% sport. En zelfs Jos Verstappen had daar wat over te zeggen. Dus ja, je kan niet altijd alles zeggen. Dat is ook wel interessant. Dat Jos.
Nou ja, goed, dat vraagt Erwin F1 ook. Wat vinden jullie van het commentaar van Max op de Grand Prix van Las Vegas? Ja, daar kan je op 2 manieren naar kijken. Natuurlijk inhoudelijk. Daar zullen we zo meteen nog wel even over hebben. En over of hij dat wel moet doen in zijn positie als wereldkampioen. En eigenlijk ook samen met Lewis Hamilton, denk ik, het gezicht van de sport. Hè? Het grote uithangbord van de sport. Kijk, weet je, ik vind dat hij mag zeggen wat hij ervan vindt. Ja, en dat mag hij ook in duidelijke bewoordingen doen en al dat soort dingen meer.
Ja.
Ik moet wel heel eerlijk, dus ik vind dat helemaal prima. Want we hebben jarenlang over het gebrek aan karakters hebben we gezeurd in de Formule 1. Nou, je kan van Max Verstappen zeggen wat je wil, maar hij is wel een karakter. Hij is authentiek. Hij zegt gewoon wat hij denkt en wat hij vindt. En dat doet hij altijd en hij zal nooit iets sugarcoaten. Wel is het zo, denk ik, dat ik moet eerlijk zeggen dat ik hem wel het hele weekend heb ik hem een beetje vuur horen spuwen over het circuit en over de show en over alles eromheen. En ik denk wel op een gegeven moment, Max, je hoeft niet op iedere vraag te beantwoorden. Je kan ook zeggen, want die journalisten gaan er natuurlijk gretig op in. Je kan ook zeggen van, joh, ik heb het allemaal al gezegd. Laten we gewoon eventjes over de race. Ja, maar ik vond hem soms wel dat ik dacht van, ja, weet je, je kan het iets... Weet je, kijk, ik weet wel,
Er zijn ook mensen die zeggen van, joh, deze sport betaalt je en zo. Maar daar zal hij totaal niet over inzitten, want hij krijgt al genoeg geld en al dat soort dingen. Maar het is natuurlijk wel zo. Hij is wel het uithangbord van de sport. En hij heeft ook heel veel collega's die een stuk minder verdienen. En voor iedereen is het fijn als de Formule 1, hè, zakelijk gezien en qua aanzien in Amerika naar een hoger niveau wordt getild. Dus in zoverre kan hij wel iets meer rekening houden. Ik vond hem inhoudelijk heel sterk, want ik ben het bijna volledig met hem eens over de show en over het circuit en over alles was ik het met hem eens. Maar hij mag inderdaad wel een tandje minder, inderdaad. Iets minder sterke bewoordingen zou geen kwaad hebben gekund, denk ik. En misschien eens een keertje een vraagje overslaan mag ook wel.
Ja.
Maar goed, ja, dat is niet Max.
Ik vond het helemaal prima. Kijk, het punt is namelijk, je kunt zeggen dat hij een uithangbord van de sport is. Dat is natuurlijk ook zo. Maar ik denk dat vooral hij meent, en daar ben ik het met hem eens, zoals je zult weten. Ik denk dat hij vooral vindt dat de sport zich ontwikkelt in een richting waar hij de sport niet naartoe wil zien. En dat heeft hij op een gegeven moment ook in een lange antwoord heeft hij dat heel uitgebreid uiteengezet. Over de manier waarop hij zelf als klein jongetje verliefd is geworden op deze sport. En wat hetgeen is dat hem aantrok. Ik denk dat hij inderdaad het feit dat hij een uithangbord is voor de sport. Dat gebruikt hij om die ontwikkeling aan de kaak te stellen. Wat dat betreft is het in die zin is het een man naar mijn hart. Want ik ben het 110% met hem eens.
Ja, ik ook. Inhoudelijk.
Dus wat mij betreft mag hij dit blijven zeggen. Keer op keer. Want het punt is natuurlijk wel dat de mensen bij Liberty en bij FOM ontzettend hardleerse mensen zijn. En het is natuurlijk ook zo. Kijk, er zijn allemaal van die mensen van ja, die sport, dat vind ik wel mooi. Ja, die sport betaalt hem. En ja, hij neemt wel een risico dat hij dit zegt. En dan denk ik van nou, de sport heeft hem een stuk harder nodig dan andersom. Ja. Want Max Verstappen is volledig klaar. En ze weten ook, en hij weet ook, ze kunnen hem helemaal niks maken. Want hij is namelijk gewoon de wereldkampioen. Hij is al 3 keer wereldkampioen. Als ze morgen tegen hem zeggen, je mag hier niet meer rijden, dan zegt hij oké, doei. Ja. Dus ik vind het prima. Ik heb hier echt geen enkele moeite mee.
Inhoudelijk ben ik het ook helemaal met hem eens. Maar ik begreep Jos wel. En ik ben hetzelfde met Jos Verstappen eens trouwens. Maar dit keer was ik wel een beetje met Jos eens. Dat hij zei van joh, hij hoeft niet continu er tegenaan te trappen. En dat was het meer, weet je. De toon iets minder scherp had wel gemogen wat mij betreft. Maar inhoudelijk heeft hij gewoon in alles gelijk. Hij vindt de kalender te vol. Hij vindt de circuits die erbij komen niks. Hij vindt deze show in Vegas overdreven. Vind ik persoonlijk ook. Ik heb er geen last van, want ik kijk er niet naar. Ik zie alleen die beelden op Twitter af en toe. Maar hij moet er natuurlijk wel aan meedoen. Ik begrijp zijn kritiek volledig.
Maar
sprintraces is in die
sport. De sport zit al vol met ja-knikkers. Ik bedoel, ik heb dit weekend ook weer zitten kijken naar hoe de Will Buxtons en de Sean Kellys van deze wereld zich in allerlei bochten wringen om te vertellen hoe amazing en hoe fantastic en astonishing de Las Vegas Grand Prix is.
Nou,
plus Lewis Hamilton.
Als we het dan toch hebben over de twee
uithangborden. Lewis Hamilton, die vindt het ook allemaal geweldig.
Die zegt niks.
Die zegt verder niet zoveel. Dus dan vind ik het helemaal prima dat er één van de 20 coureurs is die zegt van, nou, eigenlijk, dit is gewoon niet wat we moeten doen.
Nee, maar daarom.
En dan kan ik ongetwijfeld Stefano Domenicali zal het hartstikke niet leuk vinden dat hij dit doet. Maar als ik Max Verstappen was, dan zou ik me daar echt geen seconde
slaan. Dat gaat hij ook niet doen, denk ik. Er was meer aan.
Ik zag wat beelden van Chesto en John Legend. En aan het einde, die show, het is allemaal heel leuk. Maar het is wel heel erg over de top.
Maar het is niet wat Formule 1 is. Voor, in ieder geval niet voor mij. En ook niet dus voor een relatieve romanticus als Max Verstappen.
Nee, maar als jij een race in Vegas wilt, dan hoort dit er wel bij.
Oké, dat is waar.
Ja.
Dan heb ik wel even een vraag wat hier een klein beetje mee te maken heeft. Als zo'n putdeksel nou al losschiet. Vroeger in de jaren 90, 80, dan kwam bijvoorbeeld een Ayrton Senna de baan inspecteren. Dan weet ik, het zijn andere tijden. Max Verstappen is nog jong. Maar de ambassadeur is toch eigenlijk ook Russell? Die is toch...
Ja, George Russell is de voorzitter van de Grand Prix Drivers Association.
Hoe zien jullie dat even kort? Hoort dan nog zo'n Russell de baaninspectie te doen?
Maar wat is dan het punt?
Maar iets meer het opnemen voor de rijders.
George Russell is gewoon een coureur. Ik bedoel, die heeft echt geen idee over putdeksels die omhoog komen, denk ik. En over veiligheid.
Om eerlijk te zijn, ik vind het ook een vreemde keus als president van de GPDA. Ik heel eerlijk ben. Ik snap niet zo goed waarom Russell in die positie terecht is gekomen. Want hij is daar helemaal niet geschikt voor.
Oh, Russell? Nee. Maar ik vind die hele GPDA, daar heb ik niet zoveel mee.
Gaan we door. Ik heb ontdekt, heel moeilijk dit.
Oh.
Met nog één race te gaan, is Max Verstappen de enige die in de punten heeft gereden. Dus laten we hopen dat hij dat ook blijft doen de komende race. Maar we gaan het nog even hebben over die start.
Ja, want dat vond ik ook wel heel interessant. Want ineens vindt de hele wereld blijkbaar dat je die plek moet teruggeven in plaats van die 5 seconden straf. Maar waar komt dat nou weer vandaan?
Nou ja, omdat iemand van de baan duwt.
Ja, en?
En
dan krijg je 5 seconden straf voor, dat is toch prima?
Nee,
waarvoor moet hij die plek teruggeven
het is
dan?
Nou, omdat het ook wel eens gebeurd is, dat het direct inderdaad op de baan zelf al geregeld is. Eens. Waarbij iemand direct een plek teruggeeft.
Nee, maar dat is een ander verhaal. Daar ben ik met je eens. Want een team en de rijder moet dat beslissen om die plek terug te geven. Maar nu zijn er heel veel mensen die zeggen nee, je moet als je dat dan niet besluit niet te doen, zoals Red Bull, want die dachten blijkbaar dat Max het goed had gedaan. Dat ze in plaats van een 5 seconden straf had de FIA moeten zeggen, nee Max, je moet die plek gewoon nog teruggeven.
Als een, sanctie.
Maar dat slaat nergens op. Nee, want het is een straf aan niks. Want je laat hem vlak voor de DRS-activatiezone, dan laat je hem voorbij en je haalt hem het eind van de DRS weer in.
Het punt is, je hebt die kans als rijder om dat te doen direct nadat je inderdaad...
Ja, en die kans is verlopen. En daar krijg je 5 seconden.
Precies, als je die kans laat lopen, dan word je dus gestraft.
En dan moet je en dat pakte voor Max veel lastiger uit, want daardoor viel hij veel verder terug, want dan moet hij 5 seconden straf doen, weet je. Dus dat is prima. Of je kiest ervoor om het niet te doen, weet je. Dan blijf je doorrijden omdat je vindt dat je gelijk hebt, zoals nu gebeurde bij Max. Of je krijgt een 5 seconden straf. Maar de FIA gaat jou niet opleggen, vind ik niet. Ik vind het niet als straf dat je hem terug moet laten gaan. Nee, en er zijn er heel veel mensen die zeggen van ja, maar weet je, dan kan je voor... Dat tenminste, heel veel mensen, die kreeg ik als reactie op Twitter... Dat ik die 5 seconden straf gewoon verder prima vind. En dan zeiden ze van ja, maar dan kan je, weet je, in Monaco kan je wel gewoon, als je iemand in wil halen, de chicane afsteken en gewoon die plek niet teruggeven, want je zit ervoor. Maar dat ten eerste heb ik dat nog nooit iemand zien doen, dus dat slaat al nergens op. Dat is ook zo'n stom argument. Maar ten tweede, het is niet zo dat als je leaving the track and gaining an advantage doet, zeg maar. Dus dat je daarvoor een straf... Het is niet zo dat je per se een 5 seconden straf krijgt, hè. Het wordt vastgesteld dat je dat hebt gedaan en dan moet je een straf krijgen en dan kun je ze daar de passende straf bij. Maar de stewards kunnen uitdelen 5 seconden straf, ze kunnen 10 seconden straf uitgeven, ze kunnen zelfs een drive-to of een stop-and-go uitgeven. Dat zullen ze niet doen voor deze straf, maar dat kunnen ze gewoon per incident kunnen ze dat opleggen.
Ik mis wel de oude stop-and-go penalty trouwens, want je ziet hem tegenwoordig bijna nooit meer.
Maar als iemand dus bij wijze van spreken in Monaco de chicane expres af gaat steken, dan krijg je gewoon een drive-through penalty. Dan krijg je natuurlijk niet gewoon 5 seconden.
Even terug, 2 dingen. Want ten eerste, Max duwt iemand van de baan. Dat is 1.
Ja, het zat gewoon fout.
Ten tweede, hebben wij het hier vaker over gehad, ook Silverstone. De gevolgen van tijdstraf. Want we weten nog Silverstone dat Lewis Max van eraf reed. En uiteindelijk won hij nog met 10 seconden
Maar dat was een prima straf.
Nee, maar toen hadden we het over, joh, hoe kan je nou 10 seconden straf hebben en alsnog de race winnen? Nou goed, anyway, ik vind nog steeds, even helemaal terug naar de straf. Max verrent zich en duwt gewoon zijn concurrent van de baan.
Ja, nou en dat kan gebeuren, toch? Dat is gewoon een race.
En daar heeft hij dus een straf.
Ja, niks bijzonders is het ook. Er werd ook zoveel ophef over gemaakt. Dat ik denk, ja, weet je, hij heeft koude banden. Hij gaat daar aan de binnenkant ook nog wat stof ligt. En hij schiet wat rechtdoor. Nou ja, het is allemaal wat.
Het was ook omdat Mark Brundle zei op F1 TV,
Martin Brundle,
die zei, ja, op deze baan heb je track position. En hij heeft nu het voordeel. Dus die 5 seconden straf zal hem worst wezen. Dat kan natuurlijk een tactiek zijn. We hebben het hier vaak over gehad.
Ja, maar dat is altijd zo.
Uiteindelijk bleek...
Dat je die 5 seconden dus neemt.
Uiteindelijk bleek dus ook. Nou, praat trouwens weer door je heen. Hè? We hadden ook nog feedback op gehad. Maar nou bleek dus ook dat hij er ook daadwerkelijk wel last van had. Hè? Want wat ik wel heel gek vond trouwens, was dat die mediums zo snel opgerookt waren.
Ja.
Daar stond ik echt voor.
Nou, wellicht heeft dat wel te maken met dat incident of zo, hoor. Want als jij op kabelbanden in het begin te veel van je banden vraagt of ze niet goed, dan heb je daar later in de race, krijg je daar meteen last van. Hè? Vooral als die banden nog koud zijn. Wie weet het niet. Ik durf het niet zeggen.
Want Leclerc die ging hem natuurlijk gewoon voorbij. Op dat moment ging hij naar binnen. Toen moest hij 5 seconden wachten. Ja. En toen uiteindelijk inderdaad, hij kwam terug. Dat was het 10 of 11 of zo.
Ja.
Dus hij heeft er uiteindelijk best nog wel gewoon flink last van ondervonden. Ook omdat hij natuurlijk op een gegeven moment een tijdje vast zat achter Alonso, geloof ik. Een tijdje achter Russell. Dus
maar
ik denk uiteindelijk gezien het, want laten we wel zeggen, het is niet alsof hij Leclerc doormidden hakt. Hè, dat hij hem doormidden beukt en naast de baan zet.
Het
is een prima straf op een licht vergrijp. En uiteindelijk heeft hij, ondanks alles, heeft hij toch nog die wedstrijd gewonnen. En heeft hij dus, hij heeft er wel degelijk last van gehad. Maar hij heeft er uiteindelijk, het heeft ook niet zijn race om zeep geholpen. Nou, dat is inderdaad voor mij hoe zoiets uit moet pakken.
En toch vind ik weer, als je naar hem kijkt, zijn grootste wapen is en blijft altijd die race pace. Want hoe hij op die hards weer die hele... Kijk, hij moest natuurlijk mensen inhalen en al dat soort dingen meer naar voren komen. En Perez reed op een gegeven moment eentje ook voor een beetje natuurlijk. Uiteindelijk, ik weet ook wel dat hij langzamer is, maar het is wel een graadmeter.
Oh ja?
Nee, maar op een gegeven, hoe die laatste stint dan ook weer rijdt met al die mensen die hij in moet halen. En hoe die dan weer... Het is wel ongelooflijk veel snelheid kan hij... Net als Hamilton in zijn goede jaren met Hammertime en zo, weet je. Dat echt, hij kan zo en ook zo constant, hè.
Maar hij heeft ook het zelfvertrouwen. Uit niet de druk die Perez heeft, maar inderdaad met je.
Het is ook bijna alsof hij een drievoudig wereldkampioen.
De grootste factor is gewoon dat is gewoon talent. Dat vertrouwen, dat heeft hij altijd al gehad. Want
dat iedere race weer een nieuw record.
Ja.
Ik moet iedere keer weer een record. Moet ik denken, welke laat ik weg?
Nou ja, goed, hij heeft nu ook weer. Iedere race verbreekt hij het aantal podiums. En verbreekt hij het aantal overwinningen.
Vettel,
en
gelijk met Vettel.
Dat is bijna niet normaal wat hij allemaal verbreekt.
Ja.
Ja, nee, dat klopt.
Ja, dat is leuk voor Wikipedia.
Maar goed, geniet ervan. Want het gaat ook weer een keertje stoppen. Dus als je in Nederland bent en je bent heel erg pro-Max. Dan moet je er heel erg van genieten. Want ik weet ook, we dachten ooit dat Schumacher tot in de eeuwigheid alles zou winnen. Dat deed hij ook niet. En we dachten dat ooit van Hamilton. En die deed het ook niet. Ja. En er komt ook een tijd dat Max Verstappen 7e wordt. Na een kwalificatie en 8e wordt na de race. Ja, dat gaat ook allemaal gebeuren, jongens. Echt waar.
Even kijken.
Ik kan niet wachten.
Even kijken. We hebben een vraag gehad van Erwin. We gaan naar Perez. Ja, ik heb wel begrepen dat Perez een andere setting had op zijn wagen. Die had meer vleugel.
Ja, meer vleugel. Dat was niet zo handig. En in principe
had hij een beetje schade ook.
Ja, dat had Max ook natuurlijk. Maar in principe had hij ook een prima wedstrijd, Perez.
Ja. Maar hij rijdt er bijna weer van achteren naar het podium toe. Ja,
het wordt gekleurd door die actie. Want waarom gaat hij nou niet in het midden van de baan rijden? Ik bedoel, dat is gewoon... Hij laat de deur zo wijd openstaan. Kijk, Leclerc doet het fantastisch, hoor. Dus alle lof voor Leclerc. Maar ik bedoel, dit was zo simpel te verdedigen geweest.
Ja, je ziet het punt is, hij maakte gewoon een misrekening. Om eerlijk te zijn, ik bedoel, en dat zie je hem ook. Dat gaf hij in afloop ook grif toe. Hij zegt, ik had hem niet meer verwacht. Omdat het gat 0,8 seconden was. Ja, maar in de voorgaande ronde was het gat ongeveer hetzelfde. Ja. En probeerde Leclerc het ook niet. En dus heeft hij zichzelf gewoon in slaap laten sussen. Zo simpel is het. Ja. En het is gewoon een misser. Het is gewoon een misvatting. En ik bedoel. En dan zijn er inderdaad mensen die dan zeggen van... Ja, hij is niet zo goed als Leclerc Verstappen. Nou, oké, dank je wel, open deur. dat weten we toch.
Maar we zullen nu wel stoppen met
het... Dit is inderdaad wel het verschil tussen die twee.
Wel stoppen met het Minister of Defense, hè. Dat is nu klaar.
in ieder geval, kijk, hij Minister of Defense is in principe gebaseerd op één wedstrijd natuurlijk, laten we wel weten.
Ja. Abu Dhabi toen, ja.
Ja, dat was de enige wedstrijd waarin het daadwerkelijk van belang was. Dus,
Ik blijf, hij is toch tweede rijder geworden voor het eerst, Red Bull 1-2 in 2K.
Ja,
maar goed, hij was er wel weer bij, reed van achteraan.
Hij blijft ook gewoon de discussie van 2024 kunnen we ook al vergeten, want die blijft gewoon. En dat is gewoon...
Tuurlijk blijft hij er aan. En dat heeft Horner ook pas 352 keer bevestigd. Ja. Dus.
En wat ik interessant vond en wat ik goed vind om te zien... is dat Max Verstappen ging helpen. Hij zei, joh, laat je even terugzakken. En dat deed hij ook.
Yeah.
Hij zei, Warren is in het team. En Max is ook wat ouder geworden, ontspannender. En...
Nou, er was op een gegeven moment één moment... waarop zeg maar Perez 2 seconden had op Leclerc. Ja. En toen dacht ik van, nou Verstappen... als je nou echt zeg maar de goede wil in het team wil opbouwen... dan geef je nu die overwinning aan Perez. Dat gaat hij ook never nooit. Maar... toen werd het binnen no time zat Leclerc weer binnen de DRS en zat hij er een halve seconde achter. Toen dacht ik, dat was die kans. Die kant is ook verlopen. Maar dat is natuurlijk wel, Perez kon het gewoon niet bijbenen wat Verstappen eraan deed. Op het moment dat hij er helemaal voorbij was, toen kwam gewoon het aloude verschil tussen die twee weer bovendrijven. Maar uiteindelijk, ik bedoel, hij heeft nu gedaan wat hij moest doen.
Klopt.
Op het podium finishen, want hij werd natuurlijk ook gewoon een beetje gepiepeld in die, ik weet nog steeds niet wat er in die kwalificatie gebeurd is trouwens. Nee. Maar alles en iedereen ging de baan op. En de enige die binnen stond was Perez. En hij zei ook over de radio. We're done a bit early, no? En toen dacht ik, ik weet niet hoe die beslissingen daar genomen zijn. Maar dat was ontzettend raar. Echt een misrekening.
Zie je zelden bij Red Bull, maar dit was echt een misrekening. En,
dus hij werd in die zin ook gewoon een beetje gepiepeld. En uiteindelijk heeft hij zichzelf gewoon netjes naar voren gereden. Net zoals Ocon en Stroll trouwens, waar we het zo nog over gaan hebben.
Gevechten in de subtop. Zonder safety car had ik kunnen winnen, zei Leclerc. Had ik kunnen.
Zou ik ook zeggen.
Ja. Nou,
als het ging regenen, had
Sergeant
kunnen winnen.
Nee, het punt is natuurlijk inderdaad dat hij uiteindelijk met veel minder verse banden in de rondte reed dan Max Verstappen. En dat is denk ik misschien wel het verschil geweest. Ja. Dat zou zomaar kunnen. En daardoor is het des te knapper dat hij uiteindelijk ook Perez nog voorbij gekomen. En gewoon die P2 te pakken. Dus, maar...
Ja, weet ik ook niet hoor of hij had gewonnen. Maar ik bedoel, het was wel een stuk closer. Het was veel moeilijker geworden inderdaad. Voor.
Ja. En ik vind deze baan lijken op Singapore. En Singapore is gewonnen door Ferrari. Dus het circuit ligt hun wel.
Rob Beltman heeft er ook een vraag over. Is Leclerc niet veel te blij met P2 op een dag dat de overwinning uit zijn handen is geglipt? Ja, ik vind niet dat de overwinning echt uit zijn handen is geglipt. Hij zei dat na afloop inderdaad ook wel. Ik had niet het idee dat dat er een andere mogelijkheid zou zijn geweest om Max Verstappen te verslaan, om eerlijk te zijn. Maar goed, dan nog. Ik denk wel dat Rob Beltman daar wel een klein puntje heeft. Ik denk dat. Kijk, in de auto is dat zagen we ook in die laatste ronde natuurlijk, is Leclerc echt wel keihard en bikkelhard als het moet. En ook soms wel een klootzakje. We hebben ook incidenten gezien met zijn teamgenoot Vettel en al dat soort dingen meer. Dus dat kan niet echt wel zijn. Maar daarbuiten is het wel een heel erg lieve aardige jongen. Het is natuurlijk heel moeilijk om te zien hoe hij zich manifesteert binnen Maranello en binnen het team. En of hij zich echt als grote kopman daar neerzet. Dat is natuurlijk moeilijk beoordelen voor ons. Maar het is wel inderdaad een jongen die net als Lando Norris bijvoorbeeld altijd overkomt. Een hele lieve, aardige, rustige jongen. Die bijvoorbeeld na afloop ook niks zegt over Max of zo. Daar is hij ook heel genuanceerd over die actie in de eerste bocht. Hij is altijd heel vriendelijk en heel beleefd. En als we dat afzetten tegen bijvoorbeeld Max, dat is natuurlijk veel meer een klootzakje. En dat bedoel ik helemaal niet negatief, want ik hoor van iedereen die Max kent dat het best een aardige gozer is. Maar als die jongen niet wint, is het natuurlijk wel, dan dondert het bij Red Bull op Milton Keynes natuurlijk wel. En ik zie dat bij Leclerc inderdaad ook wat minder. Ja. En inderdaad blij zijn met een P2 in een race die je voor jezelf in ieder geval had kunnen winnen. Dat's, ja, hij is misschien wel iets te lief voor de absolute top. Ja, dat klopt, ja. Tenminste, ja, dat beeld krijg ik. Maar dat is moeilijk te beoordelen natuurlijk. Hè?
Ik heb altijd het idee met Leclerc dat hij niet al zijn geluk in het leven uit de racerij haalt. Ik heb altijd het idee dat die jongen gewoon ziet dat er meer in het leven is. Veel meer dan bijvoorbeeld de Max Verstappen dat ziet. Terwijl Verstappen die leeft echt voor deze sport. En weet je wat, die gaat ook in zijn vrije tijd. Zit hij de hele dag op zijn sim. En zit hij, ik ga nou een keertje met een kartje de baan op en weet ik veel. En bij Leclerc heb je gewoon, ik mis die drive gewoon. Ja, die heeft hij gewoon minder.
En om dat nog door te trekken, Max leeft eigenlijk ook voor de winst.
Ja.
En Leclerc leeft misschien ook wat meer voor rijden voor Ferrari.
Ja,
ja, goed punt.
En dat is misschien ook wel een verschil.
Ja.
Hoe heet het? Groff die had het gevraagd aan Max. Hij zei van, joh, wat ga je nou doen? Na al het winnen en dergelijke. Het zei, ja, ik moet weer race, ik moet winnen, anders dan word ik verslap ik. Had hij gezegd. Dus ja, Max, wat je zegt. Max is.
Die drive van Max, daar hebben we het vaak over gehad, om ieder puntje binnen te halen. En alles wat hij kan winnen, haalt hij binnen. Dus, kannibaal. Dat hebben niet alle coureurs, nee.
Nee.
Hij is heel erg fanatiek. En dat mis je bij Leclerc wel een beetje. En dat mis ik ook wel bij Lando Norris. En dat mis ik bij wel meer jongens, ja.
Jammer. Nou, we gaan het volgend jaar zien. Laten we hopen dat. Was het een one-off? Of is het wel, belooft het iets voor het komende jaar?
Wat een one-off.
Ferrari?
Oh, ja, geen idee.
Ik hoop het. Ik hoop het echt. Ja. Kijk, en we weten dat Mercedes, die gaat het roer helemaal omgooien. Die gaan echt met een volledig nieuwe auto komen.
Oh, no.
Die gaan niet doorontwikkelen. Ik hoop
mis.
Ja, nou ja, de laatste paar jaar wel, ja.
Je moet helemaal beginnen weer, hè? Je hebt natuurlijk,
ze doen het toch redelijk oké, Mercedes, nu?
Ja.
Is dat, vond je, 7e en 8e?
Nee,
Maar dit is het dus. Weet je, het vlakt ook af. Het wordt ook niet beter. Het vlakt nu juist weer af. Ze vallen weer terug de laatste paar races.
Ja.
En dat is dus, ik denk, omdat ze gewoon ervoor hebben gekozen om nu gewoon deze, wat is het, de W13? Om die 14, helemaal, links te, 14, helemaal links te laten liggen. En om zich gewoon volledig op de auto van volgend jaar te hebben.
De W15.
Carlos Sainz was boos. Dat is verbaast mij. Hij is normaal dat heel vrolijk.
Hij heeft de mooiste wenkbrauwen ook, hè, als hij boos is. Dat vind ik altijd mooi, Carlos Sainz.
Maar
als zijn wangbrauw wordt altijd 4 keer zo groot ook, als hij boos gaat kijken. Ja, nee, ik snap het volledig. En dan kan het allemaal volgens de regels zijn. En dan kan het inderdaad volgens artikel 53 en paragraaf 4 kan het zo zijn dat er geen uitzonderingen gemaakt kunnen worden. Maar het is natuurlijk gewoon een volslagen krankzinnige situatie. Dat je inderdaad dat een baan wordt gewoon niet goed geïnspecteerd en is gewoon niet klaar en helpt vervolgens jouw auto om zeep. En dan moet je volgens het reglement, omdat je je motor moet wisselen, moet je team plaatsen naar achteren. Ja, het is absurd. Ja, ik vind het volslagen absurd.
Ik vind het echt onbegrijpelijk.
Dus ik snap dat Sainz boos was. Ik snap het absoluut.
Nee, maar wat Jeroen Scholten zegt, er worden nu gewoon punten ook afgenomen. Dus dat wordt ook een dikke rechtszaak vanuit
Italië. Dat is het dus. Nou, dat weet ik dus niet. Ik weet dus niet of Ferrari inderdaad en Vasseur of ze inderdaad naar het gerecht willen stappen. Ik vraag me af voor welke basis je dat kunt doen. Want ik bedoel, ik ongetwijfeld de pendelikkers bij de FIA zullen zeggen van diezelfde artikel 52 paragraaf 4 zegt dat zo. Dus je hebt waarschijnlijk juridisch geen potum op te staan. Maar ja, en dan krijgen we dus de vraag van Bossie 70. Die zegt, zijn jullie ook van mening dat Bernie Ecclestone dit anders had geregeld? Ja. Mist de Formule 1 geen echte baas op dit moment? Nou, en dat is het wel een beetje. Ja. Kijk, je kunt zeggen wat je wil van Bernie Ecclestone. Ik weet niet of die in Nederland op Viaplay ook gaan is. Maar dit is momenteel hier in Zweden hebben ze een mooi documentaire over Bernie Ecclestone. Lucky heet hij. Ja, Bernie Ecclestone, ze het nou hebben over iemand die spijkerhard was en af en toe echt gewoon een heel vervelend mannetje. Ja, dat was Bernie Ecclestone. Maar Bernie Ecclestone had ook dat wat bijvoorbeeld Toto Wolff dus heel erg mist, dat fingerspitchende gevoel van wat wel klopt en hoe je de vrede bewaart. En hoe je alle verschillende belangen die in de sport meespelen, hoe je die tegen elkaar uitspeelt. En ik denk dat hij een manier had gevonden om dit beter uit te onderhandelen, ja. Dat denk ik absoluut.
We hebben dan de wet inderdaad. Maar stel nou dat zo gewoon dat er heel science up, je gaat gewoon rijden. Denk je nou echt, dan had inderdaad Bernie Ecclestone het gezegd tegen de teams. Jongens, we gaan hier toch geen rechtszaak over beginnen. Hup, geeft hij gewoon zijn...
Nou ja, zoiets. Of gewoon, weet je, inderdaad gewoon force majeure. Ja. Want uiteindelijk is het zo, als Bernie Ecclestone zegt van, we gaan hier een uitzondering van maken.
Ja.
Is er werkelijk iemand die dan gaat zeggen van, nou Bernie, dat weet ik niet. Dat denk ik absoluut niet. Want Bernie had die gravitas. Ja. Vooral zeg maar in de tandem met Max Mosley natuurlijk.
Ja, dat is het. Want in principe, hij was natuurlijk die tandem met Max Mosley. Want in principe is het niet Bernie Ecclestone die over die regels ging. Dat was natuurlijk altijd de FIA, dus Max Mosley. Maar die waren natuurlijk echt een team. En als je nu dan kijkt naar Stefano Domenicali, wat sowieso al een beetje een lichtgewicht is. En een pratende pop van Liberty. Maar die heeft natuurlijk helemaal niet die band met Mohammed bin Salem van de FIA. Daar zit natuurlijk helemaal geen chemie tussen.
Ze staan rechtstreeks tegenover elkaar.
Ja, en dat heb je natuurlijk wel heel erg. En dat was bij Bernie en Max. Die hadden dat nooit laten gebeuren.
Nee, ik vind het
echt... Dat is het echt
heel raar dit. Maar goed, Russell verontschuldigde zich na een slaapmomentje. Ik vond het ook weer een rare Russell-actie, een dickhead.
Nou, dat was het ook. Hij deed gewoon alsof Max Verstappen lucht was. En dat kun je. Kijk, je kunt wel zeggen van, oh, hij was er niet helemaal voorbij. Maar ik bedoel, je kunt ook niet denken van, oh, hij zit daar niet. Want hij zat er wel. En dus rij je vol bij hem naar binnen. Kijk, wat ik natuurlijk vooral. Wat het leukste natuurlijk was aan de race van Russell was de radio van Toto Wolff. Die vervolgens zei van, okay, go and chase him down now. Come on, Josh, chase him down. Want dat kan hij als ze met een Duitse, Oostenrijkse tongval inderdaad. Ik weet ook niet of George daar nou ook echt harder van gaat rijden van dat soort dingen. Maar dat is dan weer wat anders. Want ik denk dat George zelf ook wel weet dat hij andere coureurs moet najagen en moet proberen in te halen. Maar dat is ongeveer zijn baan. Het was voor Mercedes als geheel gewoon niet echt een hele erg spetterende wedstrijd. Wat ik zeg, uiteindelijk worden ze 7e en 8e geloof ik. Het begint een beetje de oude nachtkaars te worden nu voor Mercedes. En dat zeg ik. Ik denk dat ze gewoon volledig het vizier al op volgend jaar gericht hebben.
Wel heel netjes van Russell dat hij ook meteen de boetekleed wel aantrekt. Hij zegt gewoon sorry, ik heb hem niet gezien. Volledig mijn schuld, zei hij ook. Okay. En hij heeft ook aan Verstappen zelf nog zijn excuus aangeboden. Nou ja, prima, dan is het klaar. Doen ze allemaal wel eens. Uiteindelijk wint Max, dus die heeft er niet echt veel last van gehad. Prima.
En Russell kreeg ook hier weer een straf. Hè? Russell kreeg gewoon een
5 seconden straf. Wat prima is. Het hoeft helemaal niet zwaarder of zo. Die dingen gebeuren.
En breaking news. Stroll die reed sterk.
Stroll reed absoluut. Net als Perez en Ocon. Uitstekende wedstrijd. Kwam van ver van achteren natuurlijk. Reed zichzelf op ook dezelfde strategie. Dus gewoon hebben begin op die hards en heel lang doorgaan. En reed zichzelf gewoon goed naar voren. Dat deed hij heel knap. En zo zie je maar. Hè, iets met zwaluw. En af en toe zomer.
Ben hè? Voor de eerste keer dit seizoen. Dat hij 2 keer op rij in de top 5 is geëindigd.
Nou kijk aan.
Nou, dus 2 zwaluws hebben we inmiddels.
Zo zie je maar. De groeibriljant.
Ja. Hij groeit in het seizoen.
Hij groeit in het
Helaas,
seizoen.
Helaas hebben we nog maar 1 reus.
Ja, maar misschien gaat hij winnen.
Dat zou ik wel heel leuk vinden eigenlijk.
Wat ik niet begrijp we moeten het even hebben over de oranje.
Is toch leuk man?
De oranje pijlen. De oranje Pfeilen. Want.
Nou ja, de Pfeilen hadden wel een heel slecht weekend.
McLaren rijdt de snelste ronde. McLaren heeft de snelste pitstop. En kwalificeren zich, volgens mij kwamen ze ineens door Q1.
Nee.
Hoe dan? Ja, de banden konden we niet opwarmen. Rampweekend. Hoe heet die Norris, dat die al...
Grote crash.
In de opening al de muur in ging.
Nou, dat is dus het opmerkelijke. Want Andrea Stella die heeft nu openlijk gezegd dat de organisatie van de Grand Prix van Las Vegas heel erg die bocht na moet gaan lopen en opnieuw moet gaan asfalteren. Want er zit een hele vervelende bump in, in de baan daar. En toen dacht ik van, ja, maar als dat nou zo'n verschrikkelijke bump is, dan zou je toch denken dat de andere 19 coureurs daar ook last van hebben. En die heb ik er niet over gehoord. Nee. Dus het lijkt mij, het klonk een beetje alsof Andrea Stella denkt, iedereen is nu toch al op de organisatie aan het pissen. Ik doe er ook nog een klein plasje bij. Maar ik kreeg toch echt het idee dat er volgens mij gewoon iets afbrak aan die auto. En dat ze gewoon zelf even moeten kijken naar wat er precies misging daar. Want het was wel gewoon inderdaad het was een rare crash op een raar punt. En ook gewoon echt een flinke klap ook. Hij werd natuurlijk zelfs ter observatie naar het ziekenhuis gestuurd. En ja, en bij Piastri, ja, die hebben ze heel lang door laten rijden. Die werd natuurlijk vooral ook gewoon een beetje genaaid door die safety car, waardoor iedereen weer bij elkaar geveegd werd. En terwijl de rest allemaal naar binnen ging, dacht hij van, nou, ik ga nog even door. En dan krijg je dus inderdaad dat je dan vervolgens in de slotfase toch nog een keer naar binnen moet. En dan verlies je dus een heleboel plekken. En uiteindelijk kwam hij geloof ik terug als 12 of 13. En dan vecht hij zich nu alweer terug naar de top 10. Maar het was grapen. En daardoor wordt het nu opeens toch nog spannend. Ten opzichte van Aston Martin in Abu Dhabi.
Ja, toch vind ik het wel weer mooi hoe Piastri zo lekker rustig blijft. En we zeggen het steeds, dit is een opstartjaar. Volgend jaar gaan we wat kritischer naar hem kijken. Maar ik ben heel benieuwd.
Is dat zo?
Piastri. Het volgende Race Reporter is een onafhankelijke podcast. En moet het hebben van donaties. Help ons de winter door. Ga naar petjeaf.com/F1podcast of f1podcast.nl. Klik op doneer. En de mokken zijn er nog. Er zijn er nog een paar. We gaan in even uitverkoop. f1podcast.nl. Drinkt lekker. Extra lekker drinkt dat. Ja, toch?
Dat denk ik wel.
Ja, toch? Niet dan. Zondagochtend.
Ik heb meerdere van die mokken staan hier. Ja. En ik gebruik ze regelmatig voor mijn ochtendkoffie.
Dank je. Gevecht in het middenveld en de achterhoede. Allez Ocon. Zeg ik dat goed?
Allez.
Natuurlijk, ja. Allez Ocon. Très bien. Hij reed très bien. Point. 10 point. Nee?
Ja, gewoon vierde plek.
Quatrième position. Ja. Nou, het leuke dat Ocon was vooral dat het team tegen hem zei van... please hold position, ja, please hold position. Ja, dat... En toen dacht Ocon, zoek het uit met je hoofd.
Dat is ook het hele ding. Want weet je waarom ik Ocon altijd leuk vind? Is niet omdat hij bijzonder overdreven goed is... of dat ik denk dat hij ooit wereldkampioen gaat worden. Dat vind ik allemaal niet. Maar ik vind het wel leuk omdat hij een beetje... het is een beetje een klootzakje. Gewoon veel meer dan bijvoorbeeld Leclerc of Norris. Het is hij wel een klootzakje. En dat is hij op de baan en is hij naast de baan. Ik bedoel, we hebben in de Formule 3 ook... met Verstappen heeft hij ook een paar keer geclashed. We hebben het Interlagos gehad. Maar ook nu, hè, op vrijdag, had hij ook weer... of in de kwalificatie had hij ook weer een akkefietje met Verstappen. Met dat hij dat iedereen aan het wachten was op die snelle ronde. En hij ging er weer eventjes langs bij iedereen. En inderdaad, hij negeerde wat teamorders volledig terecht over de grond. Want hij moest achter Gasly blijven hangen, die veel langzamer was op die banden. En als je dan ziet waar Ocon uiteindelijk geëindigd is, vierde. En Gasly buiten de punten. Dus dan denk ik dat Ocon wel de juiste beslissing heeft genomen voor zichzelf. Die call kwam ook rijkelijk laat, zei hij ook. Hè, want hij was volgens mij al bezig met inhalen toen die call nog een keertje kwam. Wat natuurlijk ook onbegrijpelijk is vanuit Alpine. Maar anders had hij dat ook gewoon gedaan. Want hij deed wel net voorkomen alsof hij anders die plek wel had gehouden. Maar dat is natuurlijk gewoon lulkoek. En terecht trouwens. Maar dat vind ik zo leuk aan Ocon. Het is een beetje een vervelende jongen. Het is een beetje een klootzakje. En in Nederland mag niemand hem. Maar ik vind dat leuk juist, dat soort karakters die je hebt. En ik vind het leuk dat Lando Norris zo'n leuke jongen is die altijd humor heeft. En dat vind ik ook van Ricciardo. En ik vind het leuk dat Leclerc een vriendelijke gozer is. En ik vind het leuk dat Verstappen altijd zegt wat hij denkt. Maar zo vind ik Ocon ook een karakter. En daar heb ik veel meer mee dan met de Pierre Gasly's of de Alex Albonnetjes. Die voor mij een beetje grijze muizen types zijn, weet je. Daar heb ik niet zoveel mee met die jongens. Hulkenberg vind ik ook zo'n jongen. Allemaal hartskaardige jongens. Maar ik heb liever zo'n klootzakje die er tussendoor huppelt. Kevin Magnussen is ook wel een beetje een klootzakje. Ja, nou ja, dat vind ik wel leuk.
Ja. Overigens is die wel gewoon heel goed hoor.
Ocon is hartstikke goed, maar natuurlijk net niet dat absolute niveau. Hè. Daar zit hij net wel
dat
even
denk ik
onder.
Ook niet.
Het is gewoon
maar
een hele goede
minder,
Formule 1 coureur.
Is die minder dan Perez? Nee.
Hij is van dat niveau.
Die beter is dan Perez zelf.
Hij is net zo goed als Gasly en Perez en Bottas in zijn goede dagen in ieder geval. Dat niveau, dat heeft hij. Hmm. Maar dat is natuurlijk niet de absolute top of zo. Ik bedoel, er zitten wel 5-6 coureurs die zitten daarboven. Nee. En dan komt hij zeg maar met een clubje. Dat denk ik. Dat is vrij reëel. Hij heeft alleen dit seizoen, ja, wat jij al zegt, hè, de meeste uitvalbeurten. Hij heeft een beetje pech gehad. Dat betreft, anders had hij op boven Gasly gestaan. Ja.
Dit was compensatie in principe voor voor Singapore. Ja. In Singapore lag hij ook 4e of 5e. Ja. En toen blies hij zijn motor op. Ging Gasly met het goede resultaat ervandoor. Ja. Nu is het andersom.
Ja. Dus, ik vind dit. Daarom vind ik hem zo leuk eigenlijk. En ik, de hele Nederland krijg ik daar niet in mee. Ook. Want volgens mij ben ik de enige lid van de fanclub nog. Nou, Jeroen vindt hem wel aardig.
Nee, absoluut niet. Ik ben ook absoluut trouw lid van het eerste uur.
Ja.
Nee, dit glijperige lachje van hem.
Ja, dat heeft hij ook. Ja, een glijperig lachje.
Nee, ja, dat
is heel erg mooi. Ja. Je hebt namelijk ook gewoon een paar. Hoe zeg je dat? Bad guys nodig.
Ja natuurlijk. Maar
en die rol, die vervult hij met verven.
Dus dat.
Nee, maar Magnussen, die scheldt vooral gewoon veel. Die zegt de hele tijd, zak maar bol.
Nee, maar in het voetbal heb je toch ook altijd een paar klootzakken in het veld staan. Die iedereen onderuit schoffelen en die vervelend doen. En die zuigen en die doen nadoen en zo. Maar dat zijn ook wel een beetje jongens die waarvan je... het hoeft niet allemaal koorknapen te zijn. Dat vind ik ook allemaal weer zo. En hij is ook zo'n jongen. Hij is geen koorknaap.
Hij is een beetje de Cantona van de Formule 1.
Hij spreekt dezelfde taal, dat wel. Ja. Hij is alleen iets minder goed als Cantona was, maar...
Cantona was ook geen absolute top.
We gaan kijken naar Williams. Williams zat er in het begin goed bij. Geweldige derde startrij. De race was prut. Maar
zo slecht. Echt ongelooflijk.
Die grappen worden gelukkig ook niet vervelend.
Nee.
Het is het einde van het seizoen. Dus het mag.
Ja, het mag hoor, het mag.
Maar heeft Williams de lijn omhoog gevonden? Vraagt Lucas Degen uit.
Nee, dat blijkt wel uit de uitzorg.
Ja. Ja, goed, kijk, in de algemene zin wel. Hè, want dit seizoen is natuurlijk veel beter als dat ze de afgelopen jaren hebben gepresteerd. Dus dat is zeker waar. Maar ja, goed, we hebben een fantastische kwalificatie gehad inderdaad. En door Sainz gingen ze nog naar 5 en 6 ook, geloof ik. Maar voor de rest, weer niet gezien.
Ja, voor Sargent wel leuk hoor, dat hij zich als zesde kwalificeert. Die was daar heel blij mee. Maar ja, voor Sargent, ons op een gegeven moment reed hij in de race, reed hij 14. Ja. En toen dacht ik, oei, dat is toch pijnlijk.
Ja, ik vind het sowieso pijnlijk, want ik zag ook de statistiekje onder in beeld. En dat had ik niet zo in de gaten. Maar de 5 voorgaande races, iedere keer 20ste. Dat stond onder. Dat is wel heel erg slecht, jongen.
Ja, dat is het
want,
ook.
Ja, zeker als je afzet tegen Albon. Hè, want het is niet zo dat die Williams continu de allerslechtste auto van het veld is. Dat is echt niet het geval.
Verre van
inderdaad. En dan toch, die Alfa Romeo's, die Hazen en die Alfa Tauri's. Daar zou hij gewoon ook voor moeten kunnen komen.
Maar het grap, en dat vind ik dan wel weer opmerkelijk. Want we hadden het in de vorige aflevering hadden we het erover. Dat, wat is het, Alfa Tauri in de 3 wedstrijden 21 punten had gehaald of zo. En die waren gewoon helemaal nergens. Nee. Echt gewoon nergens.
Nee.
Van Bottas kun je nog zeggen, die had een aardige kwalificatie. En die zonk vervolgens ook weer als een baksteen. Zoals dat vaak is met die... En Magnussen, die kwalificeerde zich wel aardig. En ook weer race-based ging weer niet. Maar die Alfa Tauri's waren gewoon allebei. Ja. Hele weekend, helemaal nergens. Heb je dat Yuki nog gezien? Dat hij op een gegeven moment, toen hij het laatste was geworden in de kwalificatie, dat hij zijn hele headrest uit de auto gooide. Ja. Zeg maar tegen zijn monteurs aan.
Nee, want als je de uitslag van de race ziet, eigenlijk zijn alle kleine teams, die hadden geen enkele schijn van kans dit weekend. Want het waren allemaal, behalve Ocon dan, die dan met die Alpine op P4 kwam. En voor de rest zijn het alleen maar de 5 grote teams, hè, die in de top 10 staan. Ja. Minus Norris dan, die dan crashten. Eigenlijk is dat hele stukje van gevechten in het middenveld en achterhoede is ook maar heel kort.
Dat
valt erover te zeggen. Ja. We hebben eigenlijk alles al behandeld nu. Alfa Romeo, die waren er dus wel schijnt met een hele mooie livery als je hem zag staan op de foto. Maar daar zag je helemaal niks van terug in Las Vegas.
Ik zeg, Bottas had een goede kwalificatie.
Dat wel. Ja, maar dat vond ik teleurstellend. Want die livery vond ik echt wel heel mooi. Maar dan zie je hem in Las Vegas rijden en denk je, zie je er helemaal niks van terug. Soms heb je dat.
Die Williams daarentegen, die was om te huilen.
Ja, die was een beetje kietje.
Zo tacky.
Yes. Was een beetje kietje. Klein beetje.
Heel erg.
Mercedes en Ferrari nek aan nek. Daar heeft onze grote vriend Toto Wolff wat over gezegd.
Die had gezegd. Dat waren almost equivalent points. But at least we have a good race director. Toto die dacht van ik ga nog even Michael Masi onder de bus gooien.
Ja, mooi hè.
Er zijn mensen die worden dan heel boos over. Ik moet zeggen, kijk, nee, dit is dan leuk. Weer de toot. Ja, dit is dan weer, net als het Wikipedia-grapje, gewoon een vierlijngeintje en een vierlijngrebbetje. Ik hou daarvan. Dat moet Toto vooral blijven doen. Meer van dit en minder van dat emotionele geouwe hoer graag, Toto. Maar ja, dat is wel zo. Verder in het Rijders-WK hebben we Carlos Sainz en Fernando Alonso. De Spaanse strijd, die allebei op exact 200 punten staan. Dus dat wordt nog heel spannend. Lando Norris, 195 punten. Dus die kan ook nog een sprongetje maken. Maar ja, de top drie die staat wel gewoon vast. Want Verstappen, Perez en Hamilton, dat is, die zijn allemaal niet meer te achterhalen. Niet voor elkaar en ook niet voor de concurrentie. En dan inderdaad bij de constructeurs, ja, daar gaat het inderdaad vooral Mercedes-Ferrari. Het is 4 punten verschil, wat natuurlijk, het kan echt vriezen of dooien. McLaren en Aston Martin, dat is 9 punten verschil in het voordeel van McLaren. En dan inderdaad, waar we het net al over hadden, Williams en vooral Alfa Tauri, 28 versus 21. Dus daar zit om die plek 7, dat als Alfa Tauri een beter weekend heeft dan Las Vegas, dan kan dat ook nog.
Maar we hebben Abu Dhabi voor de boeg. En ik moet zeggen, Abu Dhabi... twee lange rechte stukken waar die Ferrari hard gaat. En veel langzame bochten waar Ferrari goed in is. Ik geef Ferrari een hele goede kans om tweede te worden in het WK. En Mercedes zit toch wel een beetje in een slam.
Mercedes zit een beetje in een dipje. Ja.
Dus ik geef Ferrari een goede kans. Maar ja, dan moet je niet weer een kritstraf krijgen vanwege een putdeksel.
Maar ben jij nou nu al aan het vooruitblikken op de seizoensfinale?
Nee, joh. Dat is een beetje jammer. Nee, daar gaan we zo meteen nog een half uurtje over doorgaan.
Pak even de resultaten bij. Vorig jaar won Max hier, tweede werd Leclerc, derde Perez en vierde Sainz. Dus klopt inderdaad, Ferrari doet het hier goed.
Nee, maar het circuit is al meer, denk ik, voor Ferrari. Dus ik geef Ferrari een hele goede kansen. Dat is dat ik denk dat Fernando Alonso totaal kansloos is tegen Carlos Sainz in het WK voor de rijders. Maar ik weet ook niet of ze daar echt van wakker liggen, moet ik eerlijk zeggen, of je nog vierde of vijfde wordt. Als je maar voor je team groot staat, vind je het leuk en that's it.
Nou, bij de constructeurs toch, hè, hebben we nog centen die meespelen.
Top drie, want dan mag je naar het gala.
De rijders niet.
Dus dat is het.
Oh ja.
Ja, maar de top drie staat dus al vast.
Ja, die staat al vast daarnaast.
Want Hamilton is ook niet meer bij te halen voor de achtervolger.
Gala, dat Kimi Räikkönen helemaal lam op het podium
kwam. Ja, dat wil ik wel zeggen. Maar dat is natuurlijk ook gewoon een verschrikking, zo'n gala. Ja. Het mooiste vind ik ook altijd dat ze het ieder jaar live gaan streamen. Ja, en dan denk ik van wie in hemelsnaam gaat daar naar zitten kijken. Ja. Het was even leuk toen in 21, zeg maar natuurlijk. Omdat je natuurlijk toen al die discutabele seizoensfinale had. Toen Hamilton niet kwam, maar niet. Verder. Ik bedoel, vorig jaar bijvoorbeeld. Ik bedoel, dat de mensen... Dat vind ik zo mooi. Zijn de mensen die gaan dat live streamen. En dan vervolgens zeggen van... Ja, het is hartstikke saai. En dan denk ik, dat is het altijd. Ja. Het is altijd. Er is geen reet aan. Want je krijgt namelijk ook dus de kampioen van de Chinese Formule 4. Gehuldigd wordt en zo.
Leuk, hè?
Alle vier jaar komen kampioenschappen worden gehuldigd. Ja, en dat zijn er nogal
wat. Ja, maar je krijgt ook... Kijk, want wij vinden het af en toe wel leuk als Verstappen dan uithaalt over Las Vegas en zo. Maar ja, hij krijgt daar ook nog... Gaat hij op een bankje zitten en dan wordt hij bevraagd en zo. Maar dan krijg je geen spannende interviews of zo. Dat zijn gewoon obligate gesprekjes voor de bühne.
Dus ja, dat is ook zo.
Er is niks aan.
Ik moet je eerlijk zeggen, Max Verstappen in een driedelig pak, dat interesseert me helemaal niet. Sowieso geen rijder in een driedelig pak boeit mij. Nee, ik heb er helemaal niks mee.
Ik ben sowieso niet zo van de driedelige pak eigenlijk. Maar ja, dat is...
Maar één avond die live wordt gestreamd die nog saaier is altijd de Red Bull Racing... car presentatie. Die auto's ieder jaar hetzelfde. En dan komt de skier voorbij, snowboarden, weet ik het allemaal. Ja.
Maar goed. Ja, ik wil het zeggen, dat duurde drie kwartier. Dat drie kwartier, dan krijg je de auto die bijna exact hetzelfde eruit ziet als de vorige die van het jaar ervoor. Ja.
Deceptie. Nou, Jeroen Scholten, we gaan daar vooruitblikken op de fantastische Grand Prix, de laatste van het seizoen, de Abu Dhabi. Abu Dhabi. Aankomende zondag al.
Ja, dat is wel lekker. Ja. Want omdat de MotoGP die slaat een beetje over. Dus dan heb ik nog twee weekenden met een interessante race erin. Voordat ik ook de winterslaap ga houden.
Ja, echt.
Dus dat is een voordeel.
Ja.
En het is wat ik ook fijn vind. Gewoon weer even 's middags een keertje. Want we hebben natuurlijk de afgelopen week veel avondraces. En nu een nachtrace gehad.
Ja.
Of tenminste een heel vroeg in de ochtend race. Dus ik vind het wel even lekker. Dit is gewoon eventjes 3 uur 's middags geloof ik. Maar wat wel heel leuk is. Waar mensen natuurlijk op zitten te wachten. Is dat dit weer een circuit is waar... Jeroen en ik natuurlijk weer op zitten te gaan zeuren. En dan zit natuurlijk iedereen de hele uitzending op te wachten tot we weer gaan mopperen. Want mensen vinden dat zo leuk als wij gaan zeiken.
Het jingle van laten inspreken.
Nou, we moeten een Statler en Waldorf jingle hebben voor
volgend seizoen. Moeten we dat inderdaad doen.
Dat moet je even maken. Ja.
Moment.
Ja.
Nou, kom maar door.
Nou ja, goed. Jeroen, wat vind jij van het circuit van Abu Dhabi, jongen?
Ik vind er geen klap aan. Het enige is alleen, wat we natuurlijk wel krijgen, en dat is leuk. We krijgen natuurlijk nog een FP1 met wat speciale rookies die wat mogen gaan racen in FP1. Ik geloof zelfs dat Jake Dennis voor Red Bull gaat rijden inderdaad. Ik geloof dat Pato O'Ward ook een run krijgt.
Hadjar in de RB19?
Hadjar voor, ja, of nee, voor AlphaTauri.
Nee, dat was de vorige keer. Mag nu voor de RB19.
Hadjar was al geweest. Ja. Oh, was het al, ja. Nou, hoe dan ook. Dus ja, dat is wel leuk om even die rookies te zien. En hoop ik wel dat het beter gaat als voor Theo Pucher vorige keer. Die, omdat die Alfa, die ging meteen stuk en die reed vervolgens geen meter. Dus ik kan me voorstellen dat ze hopen dat het daar wel beter gaat. Wat natuurlijk wel leuk is nog, want we zouden het bijna vergeten, maar ook het Formule 2 seizoen is nog steeds niet afgelopen. En die hebben dit weekend dus ook de seizoensfinale. En in de Formule 2 is het namelijk nog niet beslist wie de kampioen gaat worden.
Nee.
Want je hebt Pucher, Vesti en Iwasa die allemaal nog kampioen
worden.
Maar
het is een half jaar geleden dat ze de vorige race hebben gereden. Maar...
De vorige wedstrijd was in Monza. Ja. Ja. Spa-Zandvoort-Monza. Dat was het vorige streepje. Dus het is een hele rare kalender waarbij ze dan opeens 2 maanden niks doen. Maar goed, dat is nog wel leuk om naar te kijken. Want dat gaat nog gewoon om het kampioenschap. En Theo Pucher is momenteel dus de koploper. Maar is nog niet binnen.
Ik heb weer een idee.
Oh.
Ik had het in een podcast erover. Dat er dus iemand is die heeft Google Street View gekoppeld aan een simrace spel. Nou, dat project ligt er een beetje stil.
Ja.
Maar ik wil meer relief in circuits. Waarom kunnen we dat nou niet doen? Gewoon bij Abu Dhabi.
Omdat dat kost namelijk nogal wat om dat allemaal om te gaan bouwen. Namelijk. Ja, maar wie gaat dat betalen?
In Amerika hebben ze het wel gedaan.
Ja, maar goed, aan de andere kant, Silverstone is zo plat als een Macan. En dat is ook een hartstikke leuke baan. Het hoeft niet.
Nee, vind ik niks aan.
Silverstone vind jij niks aan?
Vind ik niks aan. Maar dat weet jij.
En Assen?
Vind ik ook geen klap aan.
Omdat het allemaal geen...
Mag ik ook even mopperen?
Moet je eens naar Oostenrijk gaan. Moet je eens daar een paar keer dat circuit op en neer lopen. Moet je eens kijken hoeveel pijn je in je kuiten krijgt. Ja. Denk eens aan die mensen die daar zitten.
En Oostenrijk is een prutbaan. En zijn er Silverstone in.
Maar goed, dus Abu Dhabi. Ik heb ook
banen met... Het is wel leuk als er glooiing in zit. Dat ben ik wel met je eens hoor. Maar ik vind dat niet een per se een must of zo. Een circuit kan... verschillende dingen kan het op uit.
Het punt natuurlijk vooral met Abu Dhabi heeft niet zo gek veel met het relief te maken. Het heeft gewoon mee te maken dat alles is zo nep en zo plastic. Ja. Net als Vegas wat dat betreft. Ik bedoel, het is natuurlijk allemaal gewoon ooit een keer. Want ze hebben dan ook zo'n haventje waar dan 1 of 2 van die grote boten in liggen. Het is allemaal kunstmatig. Ja, het is allemaal zeg maar 20 jaar geleden uit de grond gestampt daar.
Ja.
Het is natuurlijk allemaal fake. Ja. Het is allemaal
het
is, zeg maar...
Het zijn die hele Emiraten
is
fake.
Het is allemaal nieuw geld. Ja. Het is allemaal, weet je, het is heel erg de moderne Formule 1. En het is doorgaans ook wel gewoon een mooi evenement. En we hebben ook gewoon best wel wat aardige wedstrijden
gezien. Jawel. Maar, ik ken er nog eentje herinneren in 2021.
Ja, die was best aardig.
Spectaculair.
Ja. Nee, maar was dat trouwens. Ja, dat was trouwens een hele slechte wedstrijd. Maar goed. Ja,
die laatste ronde was wel leuk.
Die laatste ronde was al heel erg leuk.
Nee, maar het is gewoon een heel matig baantje. Dat is gewoon waar. Maar ik moet wel zeggen dat ze hebben natuurlijk 2 of 3 jaar geleden die veranderingen. Het is wel beter geworden. Dat wel. Dus dat is dan het positieve puntje. Maar,
dan heb ik een mooie uitspraak. Geef een aap een ring. Het blijft een lelijk ding.
Ja,
nee, we geven hem een gouden ring. Dus ja, je kan Abu Dhabi kun je ook helemaal goud laten asfalteren. Met diamanten vangrelen. Blijft het een lelijk circuit vinden.
Nou ja, het is een van die banen die wat mij betreft gisteren nog van de kalender af was.
Ja.
Als we dan toch van 24 terug moeten naar 16. Ja. Deze staat vrij hoog op de nominatie.
Ja, zo zijn er een paar. Maar deze heeft geen putten.
Nee. Wij willen circuits terug als Hockenheim en Donington, Adelaide.
Dat zijn de circuits zonder geld. En circuits ook vaak zoals Hockenheim die niet door de overheid in leven worden gehouden. Dus ja, het is gewoon snel voorbij.
Goed,
wel, tenzij Duitsland ook weer een Michael Schumachertje krijgt ergens. Maar die zie ik nog niet aankomen in de lagere klasse.
Er zit op dit moment niet zo geheel
wat dat. Heel weinig. Alles wat ik zie is Engels tegenwoordig. Alles Engels. Ja, ik heb zoveel talenten.
Engels, Frans.
Frans ook, inderdaad. Hadjar en zo. Ja, maar ook Engels. Engels, veel Engels.
Ja, en heel gek, heel veel Kiwis. Nieuw-Zeeland heeft. Daar hebben ze onlangs een tijd terug hadden ze daar onderzoek naar gedaan. Dat als je kijkt naar het aantal inwoners en het aantal succesvolle coureurs. Vooral ook in Amerika. Je hebt echt heel veel succesvolle Kiwis op de een of andere manier. Het is gewoon, dus zo kun je ook zien dat je met een goede opleiding kun je dus een hoop. En dat is volgens mij waar het in Duitsland nog wel een beetje aan ontbreekt. Dat ze niet echt een goede opleiding voor jonge coureurs hebben. Ook omdat natuurlijk dat Duitse Formule 4 en die Duitse Formule 3, dat is allemaal verdwenen. En dat is wel denk ik gewoon een probleem.
Zonde, want we hadden op een gegeven moment jaren met zonde, ik weet het niet, maar het maakt me niet uit uit welk land ze komen eigenlijk. Maar we hadden op een gegeven moment, als je een Duitser bent, is het wel zonde. Wel 5 coureurs, hè? Dat was echt met Hockenheim en de Nürburgring hebben we op een gegeven moment nog gehad. Met, dat ze de Grand Prix van Europa was. Dat is de twee races. En, en het zat hartstikke vol altijd. Het was echt geweldig. En Schumacher die viel dan weg. En toen kreeg ze Vettel erbij. Weer een supertalent. Het was echt hoogtijdagen van de Duitse race. En dat is helemaal weg. Trouwens, Olly Berman, gaat hij ook niet rijden voor Ferrari dit jaar? Of dit weekend?
Nou, dat begin ik me dus af te vragen. Of wat ik zeg, er zijn er een aantal. Ik heb het lijstje hier niet bij me. Maar ik weet dat er een aantal jonkies zijn die inderdaad FP1 gaan rijden. Het waren er in Austin, maar geloof ik in Mexico, werd er geloof ik 5. En ik geloof dat drie ook weer 4 of 5.
Ik dacht dat Berman ook ging rijden dit weekend, maar...
Ja, dat zou best kunnen hoor. Maar die heeft dus voor Alfa, of nee, voor Haas gereden. Dus het zou kunnen dat hij nu bij Alfa of bij Ferrari instapt.
Maar dat weet ik ook niet zeker.
Nee.
Maar goed, dat gaan we zien vrijdag.
Tijdschema is te vinden op racereporter.nl. Ga naar die website, die is helemaal fantastisch. Geweldig, die heb ik gemaakt, daar werk ik iedere dag aan.
Is waanzinnig is die.
Ja, dat is echt niet
normaal. Je hebt ook een prachtige tweet trouwens, hè, met die 300 van Alonso.
Ja, mooi.
Van die film. Ja,
ja. Ja, dat staat op
maar welke film was dat?
Van de film 300.
Oh, oké. Okay.
Ja, het echt een hele goeie.
Op zitten broeden.
Ik vond hem leuk.
Ja, die vond ik echt heel leuk.
Dus we hebben nog 1 race eraan. Dan hebben we natuurlijk nog de terugblik op het jaar. De mooiste inhaalactie, mooiste helm. Maar de komende winter extra aandacht op de specials. racereporter.nl/specials. Ik weet niet eens hoeveel we er hebben opgenomen. Maar iedere keer denken, oh ja, dat hebben we ook nog gedaan. De Vettel special, de flops.
Jos Verstappen.
De Jos Verstappen special, de crap teams.
Schumacher, Zweden hebben we zelfs nog gedaan. Is de enkelvoudige.
Vaders en zonen.
Vader en zonen is leuk.
Ja, hebben we ook nog een jeutje, Mina. We gaan dit jaar ook sowieso nog eentje doen.
Ja,
daar zijn we al mee bezig inderdaad. Nee, we gaan niet onthullen waar het over gaat.
Ja, maar het gaat niet over Nick de Vries.
Het zou zomaar kunnen dat er misschien zelfs ook weer een speciale gast bij komt.
Ja, maar we willen eigenlijk iets doen met putten. Over putten in de Formule 1.
We kunnen in putten de podcast opnemen.
Ja, bijvoorbeeld.
In putten.
Ja, dan komen we weer dan inderdaad met de speciale gast wellicht. En het is niet Charles Jalving, want de vorige keer kreeg ik meteen door. Oh, Charles zeker? Nee, het is niet Charles Jalving.
Het is niet Charles Jalving.
Die is niet speciaal, die is wel bijzonder, maar niet speciaal.
Het is een hele speciale jongen.
Dit weekend om de kwalificatie zaterdag om 3 uur en de race om 2 uur. Heren, dank jullie wel weer. Dank voor het luisteren ook.
Tot volgende week.
Tot volgende
week.
Doei. En een foto.
Oh ja.
Ja.
Ja.